Ik heb de jacht toch laten vervallen, zodat ik in de dienst kon zijn voor de heer. We zijn blij hier te zijn. Ik geloof dat ik u de laatste keer hier heb verteld dat elke keer dat we komen er iemand ontbreekt. En als we het volgende jaar terug zullen komen en de Heere vertoeft, zal er weer iemand ontbreken. Er is één die mij erg, erg dicht aan het hart stond. En in de geest. En dat was broeder Lyle. Ik heb van hem altijd een verwelkoming gehad als ik binnenkwam. Vaak stond ik daarachter te luisteren in broeder Jack's studeerkamer als het oude kwartet aan het zingen was. Ze zingen vanavond in de heerlijkheid. Wel, er is één van die stemmen die daar ginds reeds wacht op de andere drie. Ik vermoed dat ik het hier nooit meer op aarde zal horen. Maar ik verlang er zeker naar om ze weer te horen, broeder en zuster Moore en zij, in dat land waar het nooit meer duister zal zijn. Broeder Palmer was een groot dienstknecht van Christus. Ik kan me herinneren dat broeder Jack me eens over zijn toegewijd leven aan God vertelde. Ze waren allebei timmerman en hij vertelde hoe hij zijn lunch placht te eten, in zijn ene hand zijn sandwich etend en ondertussen zijn Bijbel lezend, zie? Zie, broeder Palmer deed enige machtige grote dingen. Hij was een goed timmerman, goed vader voor zijn kinderen. Hij had een allerliefst gezin. Hij voerde hen alle op om de Heer te dienen. Voor zover ik weet zijn ze alle gered en vervuld met de Heilige Geest. En dat is een grote bijdrage voor elk mens in deze dagen, jongens en meisjes. Maar ziet u, alles wat hij ooit gedaan heeft, zou hem niet al te veel toegerekend worden, tenzij hij God diende. En vanavond, wat hij heeft gedaan hier op aarde, zijn goede daden, hij is heen gegaan naar zijn beloning, om bij ze te zijn. God geve de ziel van onze broeder rust. Ik weet dat, zolang dit hier een tabernakel zou zijn, ik weet dat zijn stem hier nog steeds zal zijn, en u kunt hem horen. Zuster Anna Jean en haar zuster, die op het orgel en de piano speelde, hoefde nooit te wachten. Broeder Palmer stond hier gewoon en hij zette zomaar een lied in en ging door en zij vingen het op. Ik zag er naar uit om te horen hoe hij het zingen leidde. Ik keek uit naar zijn kinderen, naar zijn vrouw en naar broeder Jack, zijn boezemvriend, waarmee hij al deze jaren vrienden is geweest, en naar broeder Brown, zuster Brown, en naar u allen van deze tabernakel. God zegen u. Ik mis hem ook. God geve zijn dappere ziel rust, totdat wij hem in vrede ontmoeten. Laten we onze hoofden buigen. Genadige hemelse Vader, ik spreek net over deze grote dienstknecht. Ik miste hem vanavond, dat hij mij de hand gaf. Met dat vriendelijke glimlachje dat hij altijd had, als hij zei, God zegen u, broeder Branham, als we door de deur binnenkwamen. Ik weet dat hij naar uw huis is gekomen vanavond. Dus ik bid, dierbare God, dat u de vruchten van zijn werken die hem volgen groot wilt laten zijn. Dat u doorgaat met zijn kinderen en zijn vrouw. We bidden dat u haar wilt zegenen, Heer. U zei dat u een man zou zijn voor de weduwen die werkelijk weduwen waren. Ik bid u nu voor onze zuster Palmer. En voor al de kinderen. Ik weet hoe met beiden mee te leven, omdat ik zelf een levensgezel en ook mijn vader verloren heb. Dus vader, terwijl we hier vanavond zijn, bidden wij dat u onze harten eveneens zult toebereiden voor dat uur. We weten het niet, het zou misschien even plotseling kunnen zijn als bij hem. We weten niet wanneer het zal komen, maar we weten dat het moet komen. Dus wij bidden God dat u elk hart zult doorzoeken dat hier binnen is vanavond. God, laat het mijne er toch niet buiten. Doorgrond het mijne ook en beproef mij, Heer, indien er enig kwaad in ons is, neem het eruit. Wij willen u dienen. Dat is ons volledige voornemen, om u te dienen. Amen. Giet uw geest uit op ons vanavond en de rest van deze week. Zegen deze tabernakel, die Life Tabernakel wordt genoemd. Mogen het de volle zegeningen van die naam ontvangen en vol zijn van het leven van God deze week. Door elke verloren ziel te redden, door elke gelovige te vullen met de Heilige Geest. En vernieuw weer de hoop die in ons is, Heer. We bidden dat u ook al de zieken en aangevochtenen zult genezen die onder ons komen. Mogen uw grote Heilige Geest hier zijn, Heer. En iedereen genezen en zalven met geloof. Sta deze dingen toe, Vader. God, help mij nu. Daar het mijn beurt is om de boodschap te brengen. Ik bid, God, dat u de menselijke kant terzijde wilt stellen. En mogen de Heilige Geest binnenkomen en over ons vaardig worden, Heer. Mogen de Heilige Geest de samenkomst nemen, Heer. We weten dat we zo ontoereikend zijn en we kunnen het niet, niemand van ons. We beweren niet in staat te zijn het te doen. Maar, Heren, wij weten dat Gij degene zijt. Dus we zien uit naar u, Heer. Word vaardig, Geest van God. En val fris op ons. We vragen het in Jezus' naam. Amen. Nu ik wil de groeten doorgeven en over de lijn aan de gemeenten die her en der in de Staten via de telefoon aangesloten zijn. We zijn via de telefoon verbonden, wat een fijn systeempje is dat we hebben kunnen krijgen door onze broeder Perry Green uit Beaumont, Texas. En de gemeenten volgen volledig de boodschap. Ze zijn helemaal dwars door de Verenigde Staten heen aangesloten vanavond. En we zenden de groeten naar boven en beneden langs de westkust van Vancouver tot ginds in Tijuana, Mexico, door San Jose, Los Angeles, al de groepen daar ginds. We groeten u vanuit Shreveport, evenzo ook naar Prescott, Arizona en de groep daarboven die wacht op de Heer. We zenden groeten aan u en eveneens naar Tucson, naar Sierra Vista, helemaal naar New York, van boven naar beneden, dwars door het land. De Heere zegene ieder van u. Ik wenste dat u vanavond hier was, in deze prachtige oude staat Louisiana, waar het mij een tweede huis toeschijnt. U weet, uw mensen boven in New York, u weet dat ik altijd een beetje om u lach, om de manier waarop u spreekt. Ik ben helemaal thuis vanavond. Ja, iedereen hier, weet u, zegt, hello dear brother Branham. Brengt u zuster Branham en al de andere kinderen en kom hier ons, om ons te bezoeken. Oh, dat maakt dat ik me zo goed voel. Dat is echt Engels voor mij. Niet dat ik u mensen in het oosten en noorden en verschillende plaatsen geringschat, maar weet u, ik werd, geloof ik, echt geboren als een oude rep en zo moet ik blijven. En ik houd er zelf wel van, het is echt Engels. En ik was op een ontbijt van de zakenlieden hier, niet lang geleden. En ze zeiden, we zullen nu opstaan en het nationale volkslied zingen. Ik stond op en zei, for my old Kentucky home, far away. Mijn oude Kentucky huis. Want voor mij was dat het nationale volkslied. Dat is alles wat ik erover wist. Dus we zenden u de groeten. Nu, tot de... Nu, ik geloof dat ze proberen om het ontbijt ook uit te zenden. Het ontbijt van de zakenlieden op zaterdagmorgen. Broeder Green zal het u vertellen. Hij is nu... bij de microfoons te ginds. Hij zal u vertellen hoe laat het ontbijt begint en hoe laat u elke avond moet afstemmen. Wij danken u, erg vriendelijk, en bid voor ons. Nu tot de plaatselijke samenkomst hier. Broeder Jack Stabernacle, ik ga u allen een gunst vragen vanavond. Omdat ik vanavond mijn dankdagboodschap zal geven aan onze plaatselijke gemeente in het land die de boodschap volgen. Hierin kan ik een klein beetje langdradig zijn, een beetje lang, en ook zal ik over een of andere leerstelling kunnen prediken. Dus als u het er niet mee eens bent, precies zoals ik altijd zei over het eten van een kersentaart. Wanneer ik een pit tegenkom, gooi ik niet de taart weg, maar ik gooi de pit eruit en ga gewoon door met taart eten. Dus als ik misschien vanavond iets noem, een reden waarom ik deze uitnodiging aannam, om vanavond hier mijn dankdagboodschap aan de groepen in het land te geven, was omdat broeder Jack altijd zo vrij zijn deuren opende en zei, preek wat op je hart is. Dus ik voel me echt thuis. Het kan dus zijn dat in de plaatselijke vergadering hier bij broeder Jack predikers aanwezig zijn en wat mensen die het niet eens zouden kunnen zijn met de leer. Gewoonlijk heb ik de hoffelijkheid geen leerstelling te noemen op de preekstoel van iemand die me heeft uitgenodigd om voor hem te kunnen bespreken. Dus na vanavond zal ik vermoedelijk gewoon bidden voor de zieken en de vaste dienst doen. Maar ik dacht dat ik u tevoren zou laten weten dat indien ik iets zeg dat onaanvaardbaar zou zijn, wel, schrijf het gewoon toe aan mijn onwetendheid. Geloof dat ik niet beter weet en bid voor mij. Nu, laat ons in het woord hier een hoofdstuk opslaan waarvan ik op vele plaatsen vanavond wil verwijzen, want ik heb hier verscheidene schriftplaatsen en kleine aantekeningen uitgeschreven in een notitieboekje. Ik herinner mij dat toen ik voor de eerste keer op het podium van de Live Tabernakel klom, 20 jaar geleden, ik mijn schriftgedeelte en verwijzingen niet hoefde op te schrijven. Ik was toen 20 jaar jonger, maar nu ben ik de 25 gepasseerd. Dus voor de tweede keer. Dus ik kan het niet meer onthouden zoals ik het vroeger kon. Ik moet mijn schriftgedeelte opschrijven en soms het ene of ander wat ik wil aanhalen kort noteren. En nu, de Heere zegene ons als wij Gods woord lezen uit het boek der Romeinen, het 7e hoofdstuk. Nu, ik wil dit zo'n beetje leren als een zondagschool is. En nu, ik weet dat er mensen staan, net zoals gewoonlijk in de tabernakel in Jeffersonville. We willen u alle eveneens groeten vanavond, die bent aangesloten daar in de tabernakel. En het lijkt alsof we in de tabernakel zijn vanavond. De mensen staan rond de muren en het is overvol. Nu, ik veronderstel dat het bij u ook zo is, bij al de mensen die er zijn in dat deel van het land, die zijn gekomen voor de boodschap. Nu, we zullen dit benutten als een zondagsschool is. Het is niet gericht tot enige bepaalde persoon of iets, maar alleen tot de gemeente, het lichaam van Christus. Die wij proberen te leiden naar diepere gedachten en hogere doelen. Amen. Waar wij geloven dat de komst van de Heer Jezus nabij is. We geloven dat. Steeds sterker. Het is 20 jaar nader dan toen ik de eerste keer naar Shreveport kwam. Oh, er is zoveel gebeurd sinds die tijd. Nu, we zien uit naar de komst van de Heer in onze generatie. Ik kijk niet uit naar opwekking in onze generatie. Ik kijk uit naar de komst van de Heer in onze generatie. Yes. Nu, in Romeinen 7, vertrouwend dat u nu overal in het land uw Bijbel open hebt, willen we hem aandachtig lezen. Nu, deze boodschap hieruit schijnt over huwelijk en echtscheiding te gaan. Maar het is niet werkelijk zo. Voor mij is het een profetie. Voor de gemeente in de laatste dagen. Laten we het lezen. Weet gij niet, broeders, want ik spreek tot hen die de wet verstaan, dat de wet heerst over de mens zo lange tijd als hij leeft. Want een vrouw die onder de man staat, is aan de levende man verbonden door de wet. Maar indien de man gestorven is, zo is zij vrijgemaakt van de wet van de man. Daarom dan, indien zij van een andere man wordt, terwijl de man leeft, zo zal zij een overspeelster genaamd worden. Maar indien de man gestorven is, zo is zij vrij van de wet. Van die wet. Alzo dat zij geen overspeelster is, als zij van een andere man wordt. Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus, opdat gij zoudt worden verenigd of gehuwd met een ander, namelijk van hem die van de doden opgewekt is, opdat wij Goden vruchten dragen zouden. Want toen wij in het vlees waren, werkten de bewegingen der zonde, die door de wet zijn in onze leden, om voor de dood vruchten te dragen. Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet. Amen. Daar wij dien gestorven zijn, onder welke wij gehouden waren, alzo dat wij dienen in nieuwheid des geestes en niet in de oudheid der letter. Laten wij bidden. Dierbare God, we hebben juist gelezen wat wij geloven dat het heilige woord van God is. En dat is wat we geloven. Dat daarvan geen jota of tittel op geenerlei wijze voorbij zal gaan, totdat alles is vervuld. En wij geloven wat onze Heere ons vertelde in Openbaring, hoofdstuk 22, dat wie er één woord van zal afnemen of er één woord aan zal toevoegen, dat zijn deel zal worden weggenomen uit het boek des levens. En we zien dat door een verkeerde voorstelling van dit woord. Zoals Satan door het verkeerd voor te stellen aan Eva maakte dat zij één woord betwijfelde, het hele menselijke ras in een gevallen chaos werd geworpen, door slechts één woord. En dan zien wij dat in het midden van het boek onze Heere en Redder kwam. En hij gaf ons dit betreffende citaat. De mens zal bij brood alleen niet leven, maar door alle woord dat door de mond Gods uitgaat. En tenslotte de plechtige waarschuwing in het laatste Bijbelboek, de Openbaring van Jezus Christus. Wie één woord zal toevoegen of één woord zal wegnemen, zijn deel zal worden weggenomen van het boek des levens. O God, wetend en ziende hoe zwak wij zijn, wetend dat wij wandelen op de broze levensdraden van dit sterfelijke leven, niet wetend op welke tijd wij ontboden zullen worden om ons in de hoge te verantwoorden. Laat ons, Heere, laat alles in onze harten, alles in onze gedachten terzijde leggen. En laat ons vanavond rechtstreeks op U en op Uw woord zien, opdat U komen en het uitleggen met levende goddelijke openbaring. Sta toe. Mogen Uw geest op ons vallen en mogen het woord onze harten zalven, opdat wij hier vanavond als betere mensen vandaan zullen gaan dan we nu zijn. Dat we een dieper begrip zullen mogen hebben van Jezus Christus. Sta het toe, Heer, dat we zouden mogen begrijpen in welke dag we leven en hoe God zijn volk in dit uur bereid maakt deze grote, beslissende, donkere tijd waarin we nu leven. God zalf ons, niet alleen de spreker, maar ook de toehoorders, en maak dat onze harten tezamen zullen beven bij uw woord. Want de vreze Gods is het begin der wijsheid. Sta deze dingen toe, Vader, want wij vragen het in Jezus' naam. Amen. Ik zou graag deze weinige opmerkingen die ik hier zal maken, met enkele schriftgedeelten die ik graag op de voet zou willen volgen, zo de Heere wil, als deze dankdagboodschap de titel willen geven, de onzichtbare eenheid van de bruid van Christus. De onzichtbare, of de vereniging van de bruid van Christus. Het klinkt niet als een dankdagboodschap. Hoewel we dankbaar zijn voor elk schriftgedeelte. Ik ben dankbaar aan God dat ik leef in deze tijd van de slotbedrijven van de geschiedenis van deze wereld. Ik weet het niet, als ik het voor het zeggen zou hebben gehad voor de grondlegging van de wereld, en God zou mij het hele programma hebben uitgelegd en aan mij hebben gezegd, ik wil dat je predikt. Nu, in welk tijdperk wens jij naar de aarde te gaan om te prediken? Dan zou ik deze tijd hebben gekozen, want ik geloof dat dit de gouden tijd is, eeuw is. Ik zou heel graag hier geweest zijn tijdens zijn bezoek aan de aarde. Maar toch geloof ik dat het nu een grotere tijd is. Omdat het een tijd is dat hij komende is om de mensen mee te nemen die hij heeft verlost. We naderen de opstanding, wanneer al de verlosten zullen verschijnen. Wat een heerlijke gelegenheid hebben wij, dat we kunnen spreken tot een stervend volk. De grootste tijd. We zijn er enthousiast over. En we weten dat de geschiedenis op zijn einde loopt. De geschiedenis van de wereld zal spoedig voorbij zijn. Dan zullen we een nieuwe dag binnenstappen, naar het grote duizendjarig vrederijk. Ik geloof als een gelovige in een duizendjarig vrederijk. Een duizendjarige regering met Christus, 1000 jaar lang op de aarde. De lichamelijke terugkeer van de Heer Jezus, die een lichamelijk volk zal nemen. Verheerlijkt door zijn reinigend bloed. Paulus hier geeft hier ons een illustratie in ons schriftgedeelte over de wet en de genade. En verduidelijkt het met huwelijk en echtscheiding. Over dit gedeelte wordt erg zelden gepredikt, omdat het min of meer lijkt te behoren tot huwelijk en echtscheiding. Maar het houdt tevens een belangrijker deel van huwelijk en echtscheiding in. Hij probeert hier aan de orde te stellen dat wij als gemeente niet tegelijkertijd getrouwd kunnen zijn met de wereld en met Christus. En dan toch wettig en rechtmatig zijn, net zo min als dat kan bij een vrouw die leeft met een man, terwijl ze nog een levende echtgenoot heeft. En ik heb daarover mijn eigen gedachten en ik geloof dat wat de Bijbel zegt de waarheid is. Maar ik geloof ook, ik voor mij geloof, dat het een van de grootste geheimenissen der profetie ontvouwt. En ik hoop dat de Heer ons zal helpen vanavond als we dit uitgeven aan onze wachtende mensen overal door het land. Er werd eens gezegd, ik was het aan het lezen toen ik hiervoor een aantekening schreef. Ik kan me niet precies het boek herinneren waar het in stond, maar ik ben er zeker van dat het juist is. Dat een van de boeken die ik las over meneer Moody, Dwight Moody, in Chicago. We hebben eveneens een grote luisterende gemeente in Chicago vanavond. Dat meneer Moody na het lezen van Romeinen 7 de straat oprende. En tegen de eerste man die hij ontmoette zei, kent u Grace? Grace, genade? En de man antwoordde, welke Grace? Meneer Moody zei, de genade van God. Het had hem zo aangegrepen. Toen hij het zag hoe genade ons had afgescheiden van de wet. En welke rol de genade speelde. Wel, nu, alles wat ik wil doen is wanneer... Ik heb de mensen altijd verteld dat als ik de grens overstak naar de andere zijde, ik zou willen opstaan en zingen verbazingwekkende genade, hoe liefelijk het geluid dat een wrak redde als ik. Genade, kostelijke genade, meer te kennen van genade, want door genade zijn we behouden. Niet door wat wij kunnen doen, door wat wij kunnen... Wat we ook doen, het wordt ons niet toegerekend. Genade is wat ons redt. Door genade zijt gij behouden, door geloof. Dat ik verder mogen gaan met deze vrouw Grace, mogen ik haar eveneens in de Bijbel plaatsen, zoals ze wordt genoemd, de uitverkoren vrouwen. Over deze Miss Grace zal ik gaan spreken. U weet dat de Bijbel zegt aan de uitverkoren vrouwen. Als u oplet, uitverkoren komt van het woord uitverkoren vrouwen. Eén dame onder al de andere dames werd uitverkoren. Zoals de maagd die het lichaam van God op de aarde moest voortbrengen. Zij was een uitverkoren vrouw. God koos Maria. En evenzo heeft God een uitverkoren vrouw gekozen, welke zijn bruid is. Zij is uitverkoren. Zijn bruid. Ik hoop dat we daar vanavond leden van zijn, u over de wereld, of beter over het land. Het beeld toont hier de relatie van de bruid tot Christus, de uitverkoren vrouwen, en hoe zij tot hem gebracht zou worden, waar ze vandaan zou komen en hoe ze tot hem zou worden gebracht. De gemeente hier, in het beeld dat wij nu bezien, wordt uitgebeeld door een vrouw. En een vrouw is altijd een type van de gemeente, omdat de gemeente wordt beschouwd als een bruid. Een bruid. Zij is de bruid van de Heer Jezus, de Zoon van God. Als u zult opletten en kijkt naar de toestand en het gedrag van de vrouwen, zult u altijd zien hoe de gemeente eraan toe is. Nu, enige van deze opmerkingen mogen voor sommigen van u vreemd lijken. Maar het is complimenteus voor de boodschap die ik van de Heer heb, welke ik probeer tot de mensen te brengen. Zie, let u op alles in het natuurlijke, hoe het gebeurt, de natuur, en let erop, het loopt ook precies parallel met het geestelijke. Nu, als u het gedrag van de vrouwen zult zien in de wereld van vandaag, let dan op het gedrag van de wereldlijke kerk vandaag. Kijk slechts, natuurlijk is daar ook het gedrag van de geestelijke bruid, de gemeente. Zie, let daar ook op, omdat de natuurlijke, de zogenaamde, beweert de bruid te zijn. Nu, laat me het alstublieft nog eens tegen de plaatselijke gemeente zeggen. Voelt u zich nu niet slecht? Ik spreek tot alle buiten door het hele land, tot wat ik denk dat de uitverkoren vrouw is. Dus als er misschien predikers hier zijn die het er niet mee eens zijn, wel houd u slechts een ogenblik rustig, zie. Let op, luister. Let op dit karakter. Wanneer u vrouwen gewoon als gekken ziet rondgaan, die maar alles doen wat ze willen, let dan op en zie dat de gemeente hetzelfde doet. Merk het op. Maar kijk naar de geestelijke bruid. Wanneer zij een opwekking begint te krijgen, wanneer zij begint terug te komen en zich op orde brengt met het woord van God, let dan weer op. Dan ziet u hoe de schrift tegen die tijd, hoe er een boodschap zal zijn die uitgaat om die bruid binnen te halen. Om die vrouw te vangen, uitverkoren. Want als de wereld, Satan de verleider, verleidde de eerste bruid tot zondige tegen God door zijn woord niet te geloven. En nu, als we vandaag de natuurlijke gemeente zien, met uw intellectueel evangelie, verder en verder weggaand van het woord, met een sociaal evangelie, dan ontdekken wij dat de leden daarvan zich in dezelfde atmosfeer gedragen als de vrouwen van de wereld op straat. U kunt het ze niet vertellen. Ze hebben alle gevoel voor normale waardigheid verloren. Dat hebben de mensen, zie, en zo is het ook met de gemeente. En u kunt zien hoe het regelrecht gaat naar de Wereldraad van Kerken, zo zeker als wat ook in de wereld. Regelrecht Rome binnen, zo hard als het maar kan. Ziet u, omdat het is geprofeteerd en daar gebeurt het met haar. Dat is haar gedrag. Maar zie dan opnieuw naar de geestelijke gemeente. Hoe die groep mensen eruit geroepen is. De uitverkorenen door elke opwekking heen. In Maarten Luther's tijd gebeurde het op dezelfde wijze. Tijdens de reformatie, het gebeurde op dezelfde wijze in de tijd van John Wesley. Het gebeurde precies zo toen Pinkster het eerst begon. Ze zetten die vrouwen regelrecht terug, overeenkomstig het woord. En daarna dreven ze weer af. Daar gaat ze regelrecht terug in de chaos. Maar dan, op de tijd dat de mensen gereed zijn om zich op te stellen, is er een boodschap die uitgaat en ze scharen zich daarbij. Luther was de boodschapper van een dag van rechtvaardiging en de gemeente stelde zich daarbij op. Sommigen van hen, de rest van hen ging door. Wesley kwam met heiliging. De gemeente sloot zich er meteen bij aan. Pinksteren kwam met het herstel van de gaven. De gemeente sloot zich er meteen bij aan, de uitverkorenen van die dag. En toen doofde het uit. Men ging er regelrecht uit vandaan naar het denominatiedom en men ging eruit met de rest van hen en ze gingen alle over de hele linie regelrecht terug. Nu, bemerkt u, als de mensen beginnen te proberen in lijn te komen met het woord, dat er rechtstreeks een verse boodschap van het woord van God naar de mensen komt. En zij ontvangen die boodschap en sluiten zich erbij aan iedere keer. Het is precies in God, we hebben dat. We hebben gezinnen, elk gezin hier is daarmee bekend, soms zal alles jarenlang fijn voor u gaan. Dan treft u plotseling een periode waarvan wij hier in het zuiden vaak zeggen, wanneer het regent, giet het. En alles gaat verkeerd. En u gaat door een donkere nacht. En nu eens komt er een dageraad en dan weer een nacht, alles verloopt in samenhang. De profeet Paulus zegt hier dat een vrouw niet kan hertrouwen, tenzij haar eerste man dood is. Ze kan niet hertrouwen zolang haar eerste man leeft. Onder geen enkele voorwaarde. Zij moet ongetrouwd blijven zolang haar eerste man leeft. En als zij zo'n zonde toch zou doen, zal zij een overspeelster genoemd worden. Ik spreek nu van het natuurlijke om het geestelijke uit te beelden. Indien deze vrouw zo'n zonde zou begaan, dan wordt ze gekenmerkt als een overspeelster, indien ze twee levende mannen tegelijkertijd heeft. Daarom heeft ze door dit te doen haar rechten op God en de hemel verbeurd. Door zo te doen, dat heeft ze zeker. Ze is een verstotene uit de huishouding van God, volgens de schrift die ik juist heb gelezen. Zo is het ook met de gemeente, als zij probeert geloofsbelijdenis en denominatie te vermengen met het woord van God. Zij kan niet getrouwd zijn met een denominatie en tegelijkertijd de bruid van Christus zijn. Zij behoort dood te zijn voor de een of voor de ander. De wet zegt het hier zo. Er is een overvloed aan wetten in Gods woord. En dat is zijn wet. Paulus spreekt hier over hetzelfde. Zij kan niet getrouwd zijn met een kerk, met een wereldlijke geloofsbelijdenis en de bruid van Christus zijn, omdat het een in strijd is met het ander. Nu herinner u zegt, wel wij geloven dit, maar dat geloven we niet. Indien u getrouwd bent met Christus, Christus is het woord van God. In Johannes het eerste hoofdstuk werd gezegd, in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En het woord werd vlees gemaakt en woonde onder ons. Christus was het levende woord, hij was altijd het woord. Hij is nog steeds het woord, hij zal altijd het woord zijn. Hij was alleen de openbaring van de attributen van God, want hij was de zoon van God en elke zoon is de attributen van zijn vader. En precies zoals u in de genen van uw vader was, in het lichaam van uw vader, toen hij nog een jongeman was, was u in hem. Maar toch kon u geen gemeenschap met hem hebben, omdat hij u niet kende. Maar toen, door de voedingsbodem van een moeder, werd u voortgebracht in de aarde en werd u in het beeld van uw vader. Toen kon hij gemeenschap met u hebben. En zo was u zonen van God en dochters van God, voordat er zelfs een maan, ster of molecuul was. Toen was u zonen en dochters van God. Want u bent slechts de lichamelijke manifestaties van de attributen die in het begin in God waren. Want er is slechts één vorm van eeuwig leven en dat was u, voordat u weet er niets van, evenmin wist u het toen u in uw aardse vader was. Maar u bent ook gemanifesteerd in zijn beeld. U bent gemaakt in het beeld van God en u werd gemanifesteerd voor de heerlijkheid en de gemeenschap van God. Daarom zo zeker als uw genen in uw vader moesten zijn, voor uw natuurlijke geboorte, moesten uw geestelijke genen in God zijn, omdat u een uitdrukking bent van de eigenschappen van zijn gedachten van voor de grondlegging van de wereld, juist. U kunt er op geen enkele wijze omheen, dus juist. Nu, we bemerken, dan is dat leven. Gods leven in u. Gods leven in u. Sinds de grondlegging van de wereld. Nu, u kunt denominatie, geloofsbelijdenis niet mengen met het woord, omdat ze zo tegenstrijdig zijn met elkaar. Dat is precies wat Satan probeerde te doen bij Eva met zijn intellectuele opvattingen. Hij gaf toe dat God het zei, maar hij zei, gij zult voorzeker niet sterven. Zie? En zij geloofde dat. En dat is wat de geloofsbelijdenis vanavond heeft gedaan. De denominaties hebben de mensen van het woord van God gescheiden. Zei Jezus niet toen hij kwam. Gij hebt het woord Gods van kracht beroofd voor de mensen ter wille van uw overlevering. En door onze geloofsbelijdenissen hebben wij de gemeenschap met de Heilige Geest om het woord van God dat was toebedeeld aan deze generatie te zalven, hebben wij verstoord. We hebben de mensen zo door denominaties gescheiden dat zij geen kans krijgen om het te zien. God voegt aan elke generatie een nieuw deel van zijn boek toe. Het gaat allemaal samen. En zoals mijn lichaam werd gebouwd, mij werd verteld dat het begon in de ruggengraat, maar het was niet uitsluitend ruggengraat. Het ging vandaar over in ribben en longen, naar handen en armen en voeten enzovoort, tot het de persoon werd die ik ben. En zo werd God gemanifesteerd in het begin. En tenslotte verscheen hij als Jehovah, God de Vader. Toen verscheen hij als God de Zoon in Jezus Christus. En nu verschijnt hij als God de Heilige Geest. Steeds dezelfde God. Drie manifestaties van dezelfde God. Nu, wij ontdekken hier dat God vanaf te beginnen aan elke generatie zijn woord heeft toebedeeld. Precies zoals de evolutie kwam. Precies zo. Het eerste wat God schiep was waarschijnlijk, laten we zeggen dat hij eerst de plantenwereld schiep. Vervolgens schiep hij dierlijk leven, toen schiep hij vervolgens menselijk leven, een soort van evolutie steeds hoger opklimmend. En zo is het geweest in God en zijn gemeente, rechtvaardiging onder Luther, dat is zijn bruid, uittrekken nu, hij is bezig zijn bruid te scheppen, rechtvaardiging onder Luther, heiliging onder Wesley enzovoort, zie? De evolutie van de geest die meer en meer gegeven wordt, omdat het lichaam wordt gebouwd, komen tot het hoofd wat Christus is, het lichaam van Christus. Nu, zij als vrouw kan, als zij getrouwd is met Christus, het woord, niet tegelijkertijd getrouwd zijn met een kerkdenominatie, want zij wordt erdoor gebonden. Zij kan niet tegelijkertijd leven met beide echtgenoten. Ze zijn strijdig met elkaar. De ene is door God gezonden en de andere is door mensen gemaakt. Dus zijn ze in strijd met elkaar. Hij zei, elk mensenwoord is een leugen. Het mijne de waarheid. God heeft dat gezegd. Het is precies zo in strijd met elkaar als de wet het was met de genade, zoals Paulus er hiervan spreekt. De een moet dood zijn om de ander te kunnen hebben. Indien ze probeert ze te vermengen, zal zij een overspeelster genoemd worden. Oh, denkt u dat eens in? New York, Arizona, over het land. Bedenk dat. God zei dat indien zij probeert met twee tezelfde tijd getrouwd te zijn, zij een overspeelster zal worden genoemd. Welke overspeelster kan de hemel binnengaan? Zou God een overspeelster trouwen? Zeker niet. Hij vroeg ons het niet te doen. Zij zal een overspeelster genoemd worden. Dan haar kinderen, als zij een overspeelster is, zijn haar kinderen buitenechtelijk. Onwettig. Buitenechtelijk voor wat? Niet voor de kerk, maar voor het woord. Zij is onwettig. Wat een beeld van openbaring 3 hier. Van het Laodicea-tijdperk van de laatste dag. Wat een onwettige groep. Wat een denominatieverwarring, lauw. Ze gaan tekeer, noemen zich christenen en ontkennen het woord van God. Ze hebben een vorm van godsvrucht, maar ontkennen de kracht ervan. Zoals de profeet zei dat ze het zouden zijn. Huwelijk is de oudste instelling in de wereld. Huwelijk werd voor het eerst voltrokken en ingesteld in de Hof van Eden. Aan een vrouw zijn bepaalde hoedanigheden toevertrouwd die zij niet moet ontwijden. Een vrouw is dat toevertrouwd. Er is geen ander schepsel op de aarde zoals een vrouw. Er is geen vrouwtjeshond, er is geen vrouwtje van welk soort ook, waaraan een karakter is toevertrouwd zoals dat bij de vrouw is. Er was zelfs geen vrouw bij het begin van de schepping, omdat God wist dat ze zou vallen. Alle andere vrouwelijke wezens konden geen overspel plegen. Zij is de enige die overspel kan plegen. Indien ze was gemaakt als het oorspronkelijke, dan zou dat niet complimenteus geweest zijn voor Gods grote wijsheid. Zie, ze werd als een bijproduct van de man gemaakt, maar omdat zij uit die zijde werd genomen, is haar ook door God een geheiligde opdracht gegeven voor verlossing. Ze heeft eigenschappen gekregen die zij niet moet ontheiligen. Indien zij ze zou verontreinigen, is zij voor haar leven lang verontreinigd. Ongeacht hoeveel haar wordt vergeven, kan zij niet worden gerechtvaardigd. Ik zal dat in een ogenblik aanroeren. Ik heb over een paar ogenblikken daarover een schriftgedeelte. Zij kan worden vergeven voor haar schending ervan, maar ze kan niet worden gerechtvaardigd in dit leven. Het zal haar altijd bijblijven. Merk op nu, dit is haar gegeven. Het mag haar vergeven worden, maar ze wordt niet gerechtvaardigd. Haar lichaam is haar gegeven als een geheiligd pand van God. Geen vrouwelijke hond, geen vogel, geen ander dier, geen ander schepsel is daar aan gelijk. Nee, zij is de enige. Daardoor is zij, de reden dat zij zo geheiligd is, is dat zij leven voort moet brengen op de aarde. Haar lichaam is een zaaibed van leven. Daarom is dat de reden dat haar dit geheiligde pand is gegeven. Nu, hiermee kunnen velen van uw theologen het misschien niet eens zijn. Dat overspel in den beginnen, dat is wat het hele menselijke ras verontreinigde. Haar zaaibed werd bedorven. Zij bracht deze tweelingen voort, Kain en Abel. Eén handeling, twee kinderen. Onderzoek de schriften. Let op. We ontdekken nu dat haar lichaam een zaaibed is en daarom is het een geheiligd pand dat niet ontwijd mag worden. Nu, ik spreek hierover om u door een illustratie te tonen waar de gemeente staat. Ik spreek niet over uw vrouwen, wat u ook bent, dat is tussen u en God of uw mannen, maar ik spreek over de gemeente en Christus. Nu, dit pand wordt haar gegeven om leven voor te brengen, want alleen God zelf kan geven. Dat wat God alleen geven kan. Haar man mag misschien de kiemdrager zijn, maar God moet het leven voortbrengen. Dat is juist al het leven moet komen van God. Elk leven moet komen van God. Het wordt verdraaid. Dat is wat het zondig maakt. Maar het leven moet van God komen en hij is de auteur van leven. Nu, zij heeft een geheiligd pand Eerst wil ik hier drie dingen noemen waar ze niet bij vandaan moet gaan. Terwijl ik spreek, houdt de gemeente in gedachten, terwijl ik dit spreek als tot een natuurlijke vrouw, zoals Paulus het hier doet in Romeinen hoofdstuk 7. Zij heeft een geheiligd pand van deugd. Dat is haar toevertrouwd door de Heer, haar Heer. Een bepaalde deugd. Niemand anders dan een vrouw bezit het. Dat is juist. Dat is haar door God toevertrouwd. Zij moet die deugd niet bezoedelen. Zelfs als zij maar iets verkeerds doet, moet zij dat beleiden aan haar man, voordat hij haar neemt en het in orde maken. Precies zoals de gemeente die getrouwd was met de wet, ook voor Christus moet komen, voor het tweede huwelijk. Zij moet het beleiden, en als ze het niet doet, en zij zou al 10 jaar met haar man leven en het dan pas beleiden, dan heeft hij het recht om haar weg te zenden en een andere vrouw te trouwen. Dat is de schrift. Ontucht is onrein leven. Jozef, schroom niet Maria, uw vrouw, tot u te nemen, want wat in haar verwekt is, is uit de Heilige Geest. Hij was van plan haar heimelijk weg te sturen, ziet u, nadat hij reeds met haar verloofd was. Als u verloofd bent met haar, bent u, wat God betreft, met haar getrouwd. Let op, nu. Zij heeft een geheiligd pand van deugd, dat haar is gegeven. Haar is toevertrouwd door de Heer. God gaf haar die deugd. Precies zoals het was in de Hof van Eden, ze kan ja of nee zeggen. Zij heeft een geheiligd pand van vrouwelijkheid dat haar is toevertrouwd en dat ze niet moet breken. Het vrouw zijn waar ik hiervan spreek is haar gedrag, haar hoedanigheid betreffende mannen. Niet elke man laten. Kijk naar deze films en zie hoe die filmsterren die vrouwen kussen en omhelzen en sentimenteel rondhangen bij deze vrouwen. Een vrouw die dat doet is van een slecht karakter. Ze mag verder deugdzaam zijn, maar ziet u, in haar hart, die klieren, seksklieren zijn in de lippen. Een man die een vrouw kust, heeft in werkelijkheid potentieel overspel bedreven. De seksklieren zijn in de lippen van de vrouw en in de lippen van de man. Hij kan haar op de hand kussen, dat zal de seksklieren niet doen vermengen, maar de seksklieren zijn in de lippen. En zie al deze nonsens van Hollywood vandaag, al dat sentimentele gedoe en verliefd doen met die vrouwen enzovoorts. En kleine meisjes kijken naar dat alles. Geen wonder dat onze moraal verrot, bedorven en smerig is. Zie? Omdat het de kinderen wordt voorgezet. Dus juist, op die wijze moet het zijn gedurende de laatste dagen. Nu houdt de gemeente in gedachten, zij is kussend en sentimenteel aan het doen en vermengt zich met van alles behalve met het woord. Zij laat de duivel door opvoeding en wetenschappelijke onderzoekingen enzovoort binnen, terwijl wetenschappelijke studie en dat alles absoluut tegen God is. Het hele systeem van beschaving dat we nu hebben is absoluut antichristelijk. Het opvoedingssysteem is antichristelijk. Beschaving is antichristelijk. Het is tegen God. U zegt, tegen beschaving? God zal een deze dagen een beschaving hebben waar niets wat dood is mee verbonden zal zijn. Deze moderne beschaving kwam van Satan. Ik zal dat uit de Bijbel aan u bewijzen vanavond, zo de Heer wil. Al deze dingen zijn van Satan. Onze nieuwe beschaving zal niets hiervan in zich hebben. Amen. Zij heeft deze geheiligde vrouwelijkheid. Geen wonder dat mannen zich ten opzichte van de vrouwen gedragen op de wijze zoals ze het nu doen. Dat komt omdat de vrouwen zich ten opzichte van de man gedragen op de wijze zoals zij het doen. Ze beeldt zichzelf hier uit, buiten op straat, met een zeer nauwsluitend kort broekje aan en met mannenkleren aan en dat soort dingen. En zo konkelt ze voort. Het maakt niet uit wat ze zegt, ze kan zo deugdzaam zijn voor haar man als ze maar kan zijn, maar in Gods ogen is ze een overspeelster. Wie een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds overspel gepleegd met haar. En zij bood zichzelf aan om dat te worden. En dat is precies wat de gemeente heeft gedaan met de wereld. Bemerk, aan haar wordt geheiligde deugd toevertrouwd. Geheiligde vrouwelijkheid. En vervolgens geheiligd moederschap om haar man te eren. Kijk gewoon vandaag. In bepaalde steden, in vele steden, heeft men grote feesten, wat de society wordt genoemd, waarbij ook kerkleden zijn. Ze zetten daar hun hoeden op de vloer, worden allemaal dronken en werpen hun sleutels erin. Elke vrouw neemt de sleutel uit de hoed van de man met wie ze tijdens het weekend zal leven. Allerlei van zulke soort feestjes. Ik heb hier zoveel te zeggen, zo de Heer wil, dat ik geen tijd heb om erop in te gaan. Zulke smerigheid. En de kerk is even slecht. Dat is juist. Ze pleegt overal overspel mee. Ze behoort zich niet te bemoeien met ze behoorden bij het woord te blijven. Gebouwen zijn goed, ziekenhuizen zijn goed. al deze andere dingen zijn goed, onderwijsprogramma's, dat is allemaal goed. We moeten hier leven, we moeten lezen, schrijven, dat hoort bij de samenleving. Bijvoorbeeld in het begin waren wij gewoon geen kleren te dragen. Ik wil daar later over spreken deze week, zo de Heere wil. Maar wij moeten kleren dragen, omdat God ons kleren gaf. Maar in het begin hadden we ze niet nodig, we waren gesluierd. Nu is zij gesluierd voor haar zonde. Zij weet zelfs niet dat zij zondigt. Zie, zoals ze toen was, nu is zij gesluierd door de duivel. Maar toen werd ze gesluierd door God. Dat is het verschil. Nu we ontdekken dat haar dit geheiligde pand van vrouwelijkheid is gegeven, dat zij niet moet breken. Ze moet handelen volgens haar karakter, haar kinderen opvoeden, eerzaam zijn ten opzichte van haar man. Vandaag aan de dag besteden ze daar nog minder aandacht aan dan aan iets anders in de wereld. U moest soms eens op mijn kantoor zitten en de mannen hun vrouwen zien binnenbrengen, wanneer ze proberen in het reinen te komen met God en opbiechten over al de mannen met wie ze leefden enzovoort, sinds ze waren getrouwd. Oh, zegt u dat? Nee, dat zijn pinkstermensen, de anderen zullen niet komen. Dus het is, ik spreek ervan hoe het kan afglijden. Wanneer de gemeente vermengd raakt met de wereld en al de modes en de dingen die we hebben. We lijken niet meer op het oorspronkelijke Pinksteren dan de dag lijkt op de nacht. We zijn afgedreven in een of andere donkere chaos, ergens verdwaald. Wat een geheiligd pand. Wat een verantwoordelijkheid voor een vrouw. Ziet u nu waarom zij een type van de gemeente is? Deze heeft dezelfde verantwoordelijkheid. Zoals een vrouw een geheiligde verantwoordelijkheid heeft voor haar moederschap, ten opzichte van haar deugden, ten opzichte van haar man, zo heeft de gemeente de geheiligde verantwoordelijkheid ten opzichte van gebed, en ten opzichte van het woord, en ten opzichte van de Christus, precies zoals de vrouw dat heeft. En zoals een vrouw er vandoor gaat met een andere man, zo loopt de gemeente weg met deze institutionele programma's, bouwprogramma's en scholen enzovoort. Ik heb daar niets op tegen, ze zijn goed, ze zijn dienen hun doel, maar ze zijn niet, Jezus zei nooit, ga heen en bouw scholen. Hij zei, predik het woord. En dat is wat zij verzuimen te doen. Niet het maken van instellingen, ziekenhuizen enzovoort. Die zijn allemaal goed, maar dat is niet de plicht van de gemeente. Haar plicht is het evangelie te prediken. Maar wij hebben al het andere gedaan, behalve dat we dat, en we zijn erin meegevoerd, precies zoals Satan deed. Hij vermengde het met een of ander evangelie, iets anders en nog wat anders, tot het een opeenhoping is geworden van niets, verderf. Zelfs onze wereld, de hele wereld. Kijk naar de trend van de wereld. Toen ik hier niet lang geleden in Reader's Digest las dat jonge meisjes door de menopauze gaan en dat de mannen het keerpunt van het leven hebben tussen de 20 en de 25 jaar, dan gaan ze al door de middelbare leeftijd. Verderf. Waarom? Omdat het wetenschappelijk onderzoek van voedsel en stoffen afgeweken is van de natuurlijke dingen die wij in onze lichamen zouden moeten stoppen. We zijn niets anders dan een hoop stervende ontbinding. Nu, dat is met de gemeente even zo. Zij is in dezelfde toestand. Zij is een type. Zij heeft dezelfde kostbare deugden die door de geest aan haar gegeven zijn om de geest en het woord te bewaren en om nooit overspel te plegen met iets van de wereld of wat anders. Hij moet maagdelijk blijven ten opzichte van het woord, zoals een vrouw deugdzaam moet blijven ten opzichte van haar man. Het is een geheiligd pand. Zij moet het woord van haar Heer eren boven elke mensengemaakte geloofsbelijdenis, wijsheid of denominatie die er maar is. De gemeente is dat pand toevertrouwd. Als ze zeggen, wel mijn kerk, het kan me niet schelen waarin uw kerk gelooft. Als het in strijd is met het woord van God, blijf er dan bij vandaan. De Bijbel zegt, Jezus Christus is dezelfde gisteren, heden en tot in eeuwigheid. Marcus 16 zei, deze tekenen zullen hen volgen die geloven. Als de kerk daarvan afwijkend predikt, gaat u niet. U sterft eraan, wordt wederom geboren in het woord van God. Gaat heen in de hele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping. Dat is hoe ver het zou moeten gaan. Deze tekenen zullen hen volgen die geloven in heel de wereld en elk schepsel dat zal geloven. Ziet u hoe ver we er vandaan weg zijn geraakt? Zeker, maar zij is er niet verantwoordelijk voor. Maar kijk nu hoe Hollywood de deugdzame zaken heeft weggenomen van onze vrouwen. Ik zat hier te kijken naar die dierbare vrouw, oude vrouw, zuster Schreder. Vele van de vrouwen hierachter, zoals zuster Moor daar, de oudere vrouwen, kunnen zich herinneren hoe het enkele jaren geleden was. Indien hun moeder, of zelfs zijzelf daar, buiten op straat zouden hebben gelopen, zoals sommige van deze hedendaagse vrouwen doen, kerkleden, dan zou men de vrouwen hebben opgesloten omdat ze krankzinnig was. Ze had vergeten haar rok aan te trekken. Wat als het destijds krankzinnig was? Is het nu ook krankzinnig? Ziet u, de hele wereld bewijst dat het krankzinnig is. Kijk naar de moorden en dergelijke die nu in de wereld gebeuren. Het is krankzinnig. De hele zaak draait erop uit dat openbaring wordt vervuld. We gaan er misschien deze week op in waar deze afschuwelijke dingen, dat zijn geen natuurlijke, dat zijn geestelijke zaken die maken dat de mensen zullen schreeuwen tot de rotsen en de bergen en al het andere, val op ons. De complete totale krankzinnigheid waar deze wereld rechtstreeks in zal gaan. Het is nu bijna zover, u kunt er de voetstappen van zien, daar is het, het marcheert daar op straat, regelrecht de kerkbank in, totale krankzinnigheid. Zij doen dingen waar een beschaafd menselijk wezen niet aan zou denken. Kijk wat Hollywood heeft gedaan met de vrouw. Kijk hoe het de geheiligde deugden van de vrouw heeft weggeroofd. We zouden zomaar door kunnen gaan zien. Dat alles heeft ze verloren. Hoe heeft ze het verloren? Omdat er een listig werktuig was, de kerk genaamd. Zoals er daar een was in de Hof van Eden. Een listig persoon. De duivel wandelde de kerk binnen, precies zoals hij deed in de Hof van Eden, en hij verleidde haar ertoe. Zij is verleid. De vrouw denkt, ze bedoelt niet verkeerd te zijn. Eva bedoelde niet om verkeerd te doen. Het was niet opzettelijk. Maar de Bijbel zei in 2 Timotheus 3 dat zij werd verleid. En als u verleid wordt, doet u het niet met opzet, u wordt verleid om het te doen. En dat is nu precies wat er vandaag is gebeurd. Zij werd verleid door televisie, door tijdschriften, door deze mensen, door al deze schoonheden die de straat op gaan. Moderne meisjes kijken naar tijdschriften en kijken naar films. Ze kijken naar hen die op straat lopen. Ze zien de kleding in de winkel. Hoe is Satan, dat grote instrument ter hel, neergekomen onder de mensen om ze tot deze dingen te verleiden? En de vrouw denkt dat ze in orde is. Ze is dood en ze weet het niet. Ze is ver van God. Ziet u hoe zij dit alles heeft verloren en hoe listig het gebeurde? Ik wil dat u opmerkt dat Jezus eveneens over de tegenwoordige tijd heeft gesproken. Als u het zou willen lezen, Jezus vermeldde dat die zou plaatsvinden, wist u dat? In zijn laatste uren, juist voor zijn kruisiging, laten we het even lezen in Lucas 23. Een ogenblikje maar, zoals bij een bijbelstudieles, te beginnen bij het 27e vers. Ik geloof dat ik hier aangestreept heb waar Jezus naar Golgotha gaat. Luister, terwijl ik het lees, goed, Lucas 23 vers 27, ik heb het hier geloof ik. Het staat zo in mijn aantekeningen, ja hier is het. En een grote menigte van volk en van vrouwen volgden hem, die ook weenden en hem beklaagden. En Jezus, zich tot hen kerende, zeiden, gij dochters van Jeruzalem, weent niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Want ziet, er komen dagen waarin men zal zeggen, zalig zijn de onvruchtbaren en de buiken die niet gebaard hebben. En de borsten die niet gezoogd hebben. Denk aan vandaag. De schande voor haar om een kind te hebben. Zie? Als dan zullen zij beginnen te zeggen tot de bergen, val op ons en tot de heuvels bedekt ons. Want indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden? Hij spreekt van de tijd dat de vrouwen geen kinderen meer zouden willen. Ze willen een hond of een kat of zoiets dergelijks. Maar ze willen geen kinderen meer. Waarom? Zij is een oude moeder de gans als ze een kind heeft. Zie? Ze wil dat niet. Dat zijn de opmerkingen van Hollywood. Ze willen niet dat een vrouw een oude moeder de gans is. Dus zal zij of hij een of andere operatie aan zich laten uitvoeren, zodat ze geen kinderen meer kunnen krijgen. Ze willen helemaal geen kinderen. Jezus sprak daarvan en wat zei hij? In die tijd zullen zij beginnen te roepen tot de rotsen en de bergen. Val op ons! Ze zal geboorteregeling toepassen zodat ze naar feestjes kan gaan. Ze kan niet worden gehinderd door een baby die ze de borst moet geven. Het zal haar misvormen. Wanneer ze zwanger is, zal het haar misvormen. Ze zou er dan niet meer uitzien zoals ze dat vroeger deed. En haar man is zo onnozel om haar zo haar gang te laten gaan. Zij wil hem geen kind geven. Jezus sprak ervan en hij zei dat wanneer zij dit zouden doen, in die tijd, zij dan zullen schreeuwen tot de rotsen om op hen te vallen. Het is het komen van de Heer. Zij betalen grote geldsommen voor katten en honden om die te bemoederen. Juist, zij moet iets bemoederen omdat het een door God gegeven natuur in haar is. Ik bemerkte op, want ik jaag op groot wil, wanneer een oude berin in de herfst van het jaar is bevrucht door de mannelijke beer, dan worden er jongen geboren, zijn tamelijk flinke welpen, ze wegen misschien 100 pond of meer. En ze zal ze weg laten gaan en ze zelf laten overwinteren, omdat ze nog meer welpen zal voortbrengen. Ze worden geboren in februari, de beer weet er niets over. Ze worden geboren in een kleine zak. Hoe God hen deze kleine zakken zelf laat openen, het ziet eruit als een kleine cellofaanzakjes. En ze vinden hun weg daar in het rond, terwijl hun moeder vast in slaap is. En ze heeft niets gegeten sinds oktober en nu is het februari. De welpen komen naar haar toe en zogen bij haar tot midden mei. En wanneer ze dan haar jongen ziet, zijn er behoorlijk flinke welpen, die misschien ieder 10 tot 15 pond wegen. Ze zoogde bij haar. Hoe ze haar melk krijgt, dat weet ze God. Ze leeft zelf en produceert melk voor haar welpen. En als haar bevruchting echter niet doorgaat, en ze helemaal geen welpen heeft, zal ze de welpen van het vorig jaar opsporen en hen de hele zomer lang bemoederen, omdat het een van God gegeven instinct is. Ze moet iets bemoederen. En indien een vrouw een baby wil hebben van haar, geen baby wil hebben van haar man, zal ze een hond of een kat of zoiets nemen. Ze moet iets bemoederen. Het is haar natuur. Maar een kind te baren voor haar man en het op te voeden in de dienst van God, dat valt volkomen buiten haar gedragslijn. Als ze dat zou doen, zou ze zo in ongenade vallen bij haar zonde minnende wereld van deze vrouwen anno 1965. Maar een waar beeld van de hedendaagse moderne kerk. Evenmin wenst de moderne kerk enige van deze schreeuwende en jubelende in tongen sprekende Handelingen 2 vers 38 jongens dingen om haar heen. Ja, zie, ja, ze wil geen van hen, roepend en schreeuwend en gillend, amen, halleluja. Wel, zo'n kind zou onmiddellijk uit haar denominatie gezet worden. Ze hadden er zo eentje in een van de kerken, maar ze gooiden haar er heel gauw uit. Waarom laat u dat soort onzin doorgaan? Dus u ziet dat zij met iets bevrucht is, omdat zij heel de tijd leed voortbrengt. Maar zij wil niets van dat geschreeuw, geroepen en gebrabbel van Handelingen 2 vers 38. Ze denkt dat ze armzalige schepsels zijn. Het zou haar zeker in verlegenheid brengen. Het zou haar en haar ontwikkelde ethische, wetenschappelijke, kerkelijke gemeente, waartoe ze behoort, ruïneren. Ze zouden haar er bij de volgende kerkenraadsvergadering uitgooien. Ze kan het niet hebben. Daarom wil ze niet bevrucht worden met het woord, omdat dat de enige soort is welke het woord kan voortbrengen. Geboren uit de geest van God, heeft het de geest van God in zich. Niet intellectueel, kerktoetredend, op geloofsbelijdenissen voortgaand, kort geknipt haar, met beschilderde gezichten. Er bestaat niet zoiets als dat in het gehele woord. U vindt dat niet in het woord van God. U vindt een ouderwets, geheiligd, met de heilige geest vervuld kind, geboren uit de geest van God, schreeuwend, roepend, jubelend en God prijzend. Dat is totaal buiten haar bereik. Ze wil dat niet. Oh nee, zeker niet. Wat doet ze dan? Ze brengt een stel met het gezicht geverfde, korte broeken dragende, tot de Izebel-gemeenschap behorende buitenechtelijke katten voort, zoals men ze noemt, geloof ik. Zie? Ik geloof dat ze mensen katten noemt. Zie? Kijk die kat eens die daar gaat, zeggen ze, of zoiets dergelijks, weet u? Ze werd geboren, of is gehuwd, of heeft zich verbonden met haar eerste man, de eerste Adam, door de overspelige vrouw Eva, Adams eerste vrouw. U zegt overspeelster, dat was ze zeker. Maar, oh, zij beweerde dat deze Adam, deze eerste Adam, dood is. Oh, zeker. Hij stierf lang geleden, ik ben wedergeboren, zegt ze, en ik ben waarlijk gehuwd met de tweede Adam, Christus het woord. Hoe? Nu, let op wat ze lief heeft. Let op haar minnaar. Wilt u zien wie ze lief heeft? Het woord zegt dit, maar, zegt zij, mijn kerk zegt dat. Op wie is ze dan verliefd? Wie is haar man? Haar eigen vruchten bewijzen wat ze is. Dat is precies juist. Die tonen wat ze is. Merk op. Zij werd eerst geboren aan Adam, omdat dat haar natuurlijke geboorte is, ziet u, en zij heeft die nooit verlaten. Dat is een liefhebber van de wereld. Zij beweert dat zij de tweede keer aan Christus geboren is. Maar merk op dat haar minnaar toch nog Adam is, omdat zij de wereld lief heeft. En nog iets, let op wat voor soort kinderen ze baart. Dat vertelt wie hun papa is. Of het de eerste Adam was of de tweede Adam. Indien de gemeente een kind van de tweede Adam kan baren, heeft de wijze van handelen van de tweede Adam, zoals zij deden op de dag van Pinksteren, heeft hij dat. Dat zijn de werkelijke ware kinderen van de tweede Adam, ziet u. Dat is juist, hun natuur is gelijk aan de zijne of aan de haren. Zie? Zeker, haar dochters, beschilderde gezichten, haar afgeknipt, mannenkleren dragend, lange broeken. De Bijbel zegt haar dat niet te doen. Ze knipt het haar af, het is een schande voor haar. U zegt, houd er toch over op, dat is wat het woord zei. Ik wijs u slechts op de natuur, dat is wat ze doet. Haar zonen die uit haar geboren zijn, vertrouwen op onderwijs, scholing op een paar zogenaamde bijbelscholen, een of ander groot college dat verondersteld wordt lang geleden. Ze broeden daar een soort couveuse kindjes uit, denominatiezoekers, religieuze, kainieten, even buitenechtelijk ten opzichte van het woord als Kain. Precies even onwettig als Kain was. Denominatiezoekers, ziet u wat het betekent? God organiseerde nooit een denominatie. Hij is er altijd tegen geweest. Zijn woord is er tegen, maar ze blijven zich eraan vasthouden. Ziet u wat ze voortbrengen? Dat toont precies wie hun papa en mama zijn. Precies, net zo onwettig als Kain. Dat was het soort kind dat hij Eva deed voortbrengen. Ze verlieten het woord en ziet u wat ze toen baarden? Dat is precies wat de kerk heeft voortgebracht. Het is dezelfde zaak. Ik kan het u bewijzen door het woord. Daardoor kwam de bestudeerdheid en de beschaving door Kain. Dat is precies juist. Want zij beweren zonen van God te zijn. Maar ze zijn bevrucht door een denominatie. Het zijn denominatieschoolgeleerden enzovoort. Dat is precies juist. Listig en knap. Mooi. Zo was ook de slang, vader. Juist. Precies zulke listige en wetenschappelijke predikers als Kain. Zie, dat is precies hetzelfde. Zegt broeder Bren, is dat waar? Sla Genesis 4 vers 16 op en ontdek het. Ga even een ogenblikje terug naar Genesis 4 vers 16 en u zult ontdekken hoe dat gebeurde. En Kain ging uit van het aangezicht des Heren en hij woonde in het land Not, ten oosten van Eden. En Kain bekende zijn vrouw en ze werd bevrucht en baarde Henoch. En hij bouwde een stad en noemde de naam van die stad naar de naam van zijn zoon, Henoch. Zo doorgaand tot Tubal, doorgaand tot zij begonnen. Er kwamen ontwerpers van instrumenten, van muziek enzovoort. Beschaving kwam door Kain. Dus juist, zij bouwden steden, maakten instrumenten. De wetenschapsmens kwam door Kain, het slangenzaad. Nu let op het 25e vers, en Adam bekende weer zijn vrouw, en nu hij had eenmaal gemeenschap met haar, en ze kreeg twee kinderen, onderzoek de schrift. Ze kreeg Kain en Abel, één handeling en twee kinderen. U zegt, zij vertelde mij niet lang geleden dat dat niet kon gebeuren, we hebben juist een geval gehad in Hollywood. Hollywood? We hebben pas nog een geval gehad in Tucson voor de rechtbank. Een vrouw baarde een gekleurd kind en een blank kind tegelijkertijd. Men zei dat ze het niet kon. Ze kan echter ook twee vruchtbare eitjes hebben. Het is nu pas voor de rechtbank geweest. Ik weet dat het honden het doen, dieren doen het en zij had het daar gedaan. De blanke zei, ik zal mijn eigen kind onderhouden, maar hem niet. En de vrouw legde de bekentenis af dat ze 's morgens met haar man had geleefd en 's middags met de kleurling. En de dokter zei, wanneer het binnen een tijdsbestek van 24 uur is, zal het kunnen voorkomen als er nog een vruchtbaar eitje is. Dat had ze gedaan en dat is precies wat hier gebeurde. Kain, die Satan in de slang, die morgen. En Adam die middag toen ze, en ze kreeg twee kinderen. Nu, Adam bekende weer zijn vrouw, de tweede keer, en zij baarde een zoon. Bedenk dat er nergens in de Bijbel gezegd wordt dat Kain Adams zoon was. Er staat dat hij uit de boze was. Niet uit Adam, maar uit de duivel. Bekende weer, de tweede keer, en zij baarde een zoon en zij noemde zijn naam Set. Want God heeft mij, sprak zij, dat was niet het werkelijke zaad, een ander zaad gezet voor Abel, want Kain heeft hem doodgeslagen. En aan deze Set werd ook een zoon geboren en hij noemde zijn naam Enos. En toen begon men de naam des Heren aan te roepen. Niet die uit Kains geslachtsregister, maar uit het geslacht van Set. Dus Kain is de boze. Daar komt de slang. Nu, let op. De Bijbel zegt hier duidelijk dat haar eerste man dood moest zijn. Niet slechts van hem gescheiden, maar hij moet dood zijn. Nu, ik heb juist de prediking over huwelijk en echtscheiding beëindigd en u weet er allemaal van. Ik spreek nu niet alleen tot deze samenkomst hier, maar over het hele land. Goed nu, u ziet wat daar in huwelijk en echtscheiding gebeurde. Toen de zeven zegels werden geopend, bracht dat de echte waarheid ervan naar voren. Dus, om getrouwd te zijn met de tweede Adam, Christus, het woord, moet u uzelf afscheiden door de dood van uw eerste denominatieman, omdat er niet één is die heel Gods woord kan aannemen. Toon mij slechts waar die ene zou zijn. O, zegt u de mijne. Die andere man zegt ook dat het de zijn is. Doe ze bij elkaar en u ontdekt dat ze beide verkeerd zijn. Zo gauw als u een denominatie wordt. Deze openbaring 17. Dus u ziet, u zult dood voor die zaak moeten zijn. Nu, ik spreek niet tot deze plaatselijke samenkomst. Ik spreek tot allen door het hele land. U moet dood zijn voor uw eerste man. Indien u bent verenigd met Christus en u bent nog steeds getrouwd met een denominatie, dan bent u een overspeelster. U bent een Laodiceaan. Een kerk ergens in het land, wij volgen Jezus Christus, het woord. om in de bruid te zijn, moet u hertrouwd zijn met het woord van God, wat Christus is. In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Zolang u vasthoudt aan tradities van denominaties, wordt u in Gods woord een overspeelster genoemd. Zolang u een denominationele geloofsbenijdenis-zoeker bent, behoren tot een denominatiekerk die het woord ontkent, bent u een overspeelster. Dat is wat de Bijbel zei. Jezus zei, u kunt niet tegelijkertijd twee goden dienen. U dient God of Mammon. Mammon is de wereld. Zo iemand de wereld lief heeft of de dingen van de wereld, de liefde van God is niet in hem. Het zaad van God kan niet in hem zijn als tegelijkertijd de liefde van de wereld daarbinnen is. Wanneer het zaad van God door u heen werkt, is dat het woord van God. De liefde van de wereld kan niet tegelijkertijd daarbinnen zijn. Hoe stemt het nu in met het korte haar en de korte broeken en de opgeschilderde gezichten? Nu, hoe staat het daarmee? U kunt niet deugdzaam zijn voor Christus, het woord van God, en tegelijkertijd een door mensen gemaakte denominatie dienen. Het is in tegenspraak met het woord, Paulus zei het hier, waar ergens in Romeinen 7. Evenmin kunt gij, zonen Gods, van zijn woord baren door deze onwettige denominatiegroep. U kunt het niet. In uw broedmachine kunt u geen woordzonen van God voortbrengen. Ik spreek tot de kerk. Maar toch beweert u erg religieus te zijn. Dat was Kain ook. De zoon van de prostituee Eva. Erg religieus. Hij bouwde altaren, gaf zijn offers, betaalde zijn tienden. Hij deed alles wat elk ander godsdienstig mens zou doen. Maar hij bleef in gebreken dat woord te houden. Hij bleef in gebreken de openbaring te ontvangen. En de openbaring is het enige, de openbaring van het woord. Wat is een openbaring? Jezus zei, op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen en de poorten van de hel kunnen haar niet overweldigen. Geloof is een openbaring, omdat geloof aan u is geopenbaard. Abel offerde door geloof, door openbaring, geloof, God een uitnemender offer dan Kain. Kain dacht dat ze appels gegeten hadden. Ze hebben nog steeds die gedachte. Maar dat was het niet. Het was overspel, het zaad van de slang. En daar, toen de zeven zegels werden geopend, werd het verklaard en bewezen. Mijn boek daarover is net uit. Ik geloof dat we hier nu een duizendtal hebben. Zie, merk op, dat is schriftuurlijk van Genesis tot Openbaring. In de eindtijd komen beide bomen tot het zaad en bewijzen zichzelf. Hier hebben ze nu vandaag Laodicea en de bruid. Zo duidelijk en mooi als het maar kan zijn, in de schrift en voor onze ogen. U kunt God niet dienen en de mammon. U kunt niet een deugdzame, bijbelgelovige christen zijn en uzelf verenigen met een denominatiezaak. U kunt het gewoon niet tegelijkertijd doen. Eén moet dood zijn om de ander te laten leven. Evenmin kunt u een woordzoon van God baren. Nog kan de kerk hem voortbrengen. Zij willen geen van die schreeuwende kinderen die jubelen en in tongen spreken en al die dingen. U kunt dat niet doen in een denominatiekerk. Zij willen u niet hebben. Zij voelen hen zo niet op. Ze nemen hen aan, geven hen de hand en zeggen, indien u gelooft, hebt u het ontvangen. Als u uw naam maar in het boek schrijft en dat is alles wat u hoeft te doen, zie. Het zijn onechte kinderen ten opzichte van het woord. Ze beweren toch religieus te zijn. Zo is de kerk geworden. Bevrucht met Satans wijsheid en kennis. Zij zonden hun mensen naar scholen om te leren hoe ze precies juist amen moesten zeggen. En ze leren hoe ze al deze dingen horen te zeggen. En ze leren erg intellectueel te zijn. Wat is het? Het is de bevruchting van de duivel. Waarmee bevruchtte Satan Eva? Om het woord niet te geloven. Ter wille van intellectuele verstandelijkheid. Dat de hele schepping ruïneerde. Dat is precies wat de gemeente nu heeft gedaan in het woord. Zij heeft zichzelf bevrucht met bijbelscholen en colleges en al dat soort dingen. Lezen, schrijven en rekenen. Ze weten niet meer over God dan een hottentot weet over een egyptische nacht. Ze kennen al hun geloofsbelijdenissen, hun gebedenboeken en al dat andere, maar ze weten niets over God. Ze zouden behoren te weten wanneer het woord wordt betuigd. Terwijl God daar vroeger heeft gesproken en zijn woord heeft toebedeeld aan elke generatie. Als deze opkwam, hier komt Noach op en hij predikt tot die generatie. Nu, wat indien Mozes zou zijn opgekomen en zegt dat laten we een ark bouwen. Het zou helemaal uit de lijn geweest zijn, maar hij was een profeet. Hij had de openbaring van God. God betuigde dat het de waarheid was. Hij leidde de kinderen Israëls uit en liet de vuurkolom zien die voor hem uitging. Die de profeet betuigde en die helemaal precies zei wat hij zou doen. En dat deed hij. Ze zeiden, laat God niet spreken, laat Mozes spreken, opdat wij niet sterven. Hij zei, ik zal niet meer spotten spreken op die wijze, maar ik zal hun profeten opwekken en zij zullen spreken. Daar stond Jesaja en zei, een maagd zal zwanger worden. Een man zoals hij, in een tijd dat, hoe zal een maagd zwanger worden? Want een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven, een man. En men noemt zijn naam Raad, Vredevorst. Eeuwige Vader. En op de troon van zijn vader zal hij regeren en er zal geen einde zijn aan zijn koninkrijk. Hoe zal het gebeuren? Hij wist het niet. Hij sprak slechts wat God zei. Het gaat boven elke intellectuele verbeelding uit. Het gaat uit boven elk wetenschappelijk onderzoek. Het is het woord van God. Nu scholen wij onze seminariestudenten met allerlei bijbeltheologie en dat soort dingen, met mensengemaakte theologie. Het is een groep kerken geworden, precies zoals God zei dat Laodicea zou zijn. Oh, wanneer ik daarnaar kijk, doet het me dat huiveren. Bevrucht met intellectuele opvattingen. U moet een lyceumdiploma hebben voordat u er zelfs maar toegelaten kan worden. U moet voor een psychiater verschijnen voor u kan worden aangesteld. Kunt u zich voorstellen dat Petrus, Johannes en Jacobus naar de psychiater gaan? Bedenk, die 120 daar konden zelfs hun eigen naam niet schrijven en dan te staan voor een psychiater om te zien of hun reflex wel goed was enzovoort. Zij hadden wel een reflex, maar dat was geen intellectuele opvatting of geen wetenschappelijk onderzoek. Het was door de kracht van God. Wanneer deze hen trof, wisten ze niets anders te doen dan uit te voeren wat de Heilige Geest zei. Zij schonken geen enkele aandacht aan wat enige intellectueel zei, aan wat de kerk zei, aan wat de priester zei, en wat die dit zei en wie dat zei. Ze werden gedreven door de Geest, mensen zonder vrees. 1 Johannes 2, 15 zei, indien gij de wereld lief hebt, of de dingen van de wereld, is de liefde van God niet in u, zie. Hoe kunt u dan bevrucht zijn met het woord van God dat de wereld veroordeelt? Het veroordeelt Hollywood. Het veroordeelt al deze mode. Het veroordeelt al deze feestjes en dat gedoe en alles wat ze zogenaamd hebben onder de noemer van religie. Het veroordeelt het. Hoe kan het woord zo'n persoon bevruchten? Hoe kan een vrouw met afgeknipt haar, beschilderd gezicht en korte broekjes dragend? Hoe kan een prediker hier naar een seminarie gaan, terwijl hij, als hij naar Handelingen 2 vers 38 kijkt, ziet dat er geen persoon in de Bijbel ooit werd gedoopt in die titels en dan toch blijven zeggen dat hij bevrucht is met het woord van God? Hij vertelt u een leugen. Hij verkocht zijn geboorterecht. Hij heeft overspel gepleegd tegen datgene wat hij zelf zei. Hij wordt weggezonden en gescheiden. God zal een deugdzame gemeente hebben, precies, een bruid. Halleluja. De Bijbel zei, het woord is niet in u. Dus wat voor kinderen baart u? Bevruchte denominatieleden. Er is geen dood geweest om u te scheiden van uw eerste minnaar. Wat zullen die van Jones er wel van denken als ik ga schreeuwen en in tongen spreken? Wat zullen zij denken als ik overgedoopt word? Wat een onzin. Bent u getrouwd met die van Jones? Bent u getrouwd met de kerk? Of bent u getrouwd met Christus, het woord? Nu, daarom baart ze nog steeds zijn kinderen. Wat voor soort kinderen heeft zij? Hier zijn een paar van de namen die ze tegenwoordig geven. Cats, Beatles, Monsters, Rickies, Rickettas, Cats. Cats, Beatles, dat zijn kerkleden, zeker. Allemaal zonen van Kain. Want de zonen van het listige beest, ze zijn zo glad als ze maar kunnen zijn. Nu, kijk nu even aandachtig met uw eigen geestelijk inzicht naar uw ziel. Kijk eens rond, ik spreek nu tot ieder door het hele land. Kijk eens een paar ogenblikken, u daar ginds in de Branham-tabernakel. U in de tabernakels aan de westkust en in Arizona en overal, waar u ook bent. Kijk een paar ogenblikjes naar uzelf. U zegt, die boodschap die u predikt, broer Branham, is fout. Kijk een ogenblik naar uzelf. Laat de Heilige Geest uw gedachten doorzoeken met het woord. U zult instemmen met de boodschap. Laat Christus, het gezalfde woord, uw eigen bewustzijn doorzoeken. Laat hem bij u binnenkomen, zie of dat juist is of niet. Dat zijn slechts 1 of 2 dingen die ik noemde, terwijl er honderden zijn. Stemt de Bijbel in met een vrouw die haar haar afknipt? Nee. Stemt de Bijbel in met 3 dopen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geest? Nee. Niets ervan. Stemt de Bijbel in met een vrouw die de kleren van een man draagt? Nee. Neem slechts 3 zaken hier. Die 3 zaken, terwijl er honderden meer zijn. Onderzoek het in het licht van Gods woord. U zegt, ik ben een kerklid. Dat was Kain ook. Dat was Eva ook. De Bijbel voorspelde in deze laatste dagen dat het met Laodicea hetzelfde zou zijn. Laat de Heilige Geest uw geweten doorzoeken en u zult instemmen met Daniel 5 vers 12. Toen de koningin binnenkwam voor Belshazzar en zei, dat ze had ontdekt dat er onder hen een profeet was, Daniel, en hij was een oplosser van twijfels. Laat u de Heilige Geest, hij is de profeet van deze tijd, laat hem nu op dit ogenblik in uw hart komen en u onderzoeken met het woord van God en de twijfels over de boodschap zullen allemaal opgelost worden. Hij lost alle twijfels op. U zult ontdekken dat het precies naar het woord voor deze tijd is. U kunt Luthers boodschap vandaag niet prediken, het past erin, maar dat zijn de voeten. U kunt Wesley's boodschap niet prediken, u kunt de Pinkster boodschap niet prediken, wij staan daar volslagen buiten. Zij vormden een denominatie en stierven. Ze zijn de stengel. De stengel kwam op met het blad bij de begintoestand van de gemeente. Nu, dat ziet er niet zo uit als de eerste graankorrel van de tarwe die de grond in ging. Het tweede wat voortkwam was het stuifmeel. Dat ziet er nog steeds niet uit als de graankorrel. Het lijkt er meer op, het komt meer overeen met het beeld van de werkelijke graankorrel. Maar de blaadjes zien er zeker nog niet uit als de graankorrel die de grond in ging. Het was een drager van het leven dat in de graan was. Maar wat deed het? Het vormde een denominatie, precies als heel de andere natuur. Het voegt zich erbij, het stierf. Toen ging het leven regelrecht door naar boven de aar in. Er hangen een heleboel kleine balletjes aan. Het ziet eruit alsof er een kleine graankorrels in zitten. Het ziet eruit alsof het werkelijke graan is, maar dat is het niet. Dan gaat het over in het kaf. En wat brengt het voort? Het kaf. Nu, neemt u eens een tarvekorrel. Wanneer de tarwe voor het eerst opkomt, zoals Jezus zei, een tarvekorrel. En u neemt die tarwe en u opent het. U trekt het van de stengel af. U kijkt ernaar en u zegt, we hebben een tarvekorrel. Wees voorzichtig. Het is precies zoals het graan, maar daarbinnen is er geen graankorrel te zien. Het is kaf. Dat zijn de Pinkstermensen. Het is zelfs zo dat Matthäus 24:24 zei, het zal zelfs de uitverkorenen verleiden in de laatste dagen indien het mogelijk was, maar u trekt er de blaadjes na blaadje af. U hebt helemaal geen graankorrel. De graankorrel zit helemaal achterin, zie, en dan komt het leven uit die denominaties en gaat in het graan. Wat gebeurt er vervolgens? Wanneer de graankorrel begint te groeien en groter wordt, zodat het iets geheel kan bedekken, trekt de denominatie ervan weg. Waarom hebben we hier, wie hieruit geen denominatie gekregen? Het zal er nooit een zijn. Het is het graan. Het kan niet verder gaan. We zijn in de eindtijd. En dus wat moet het doen? Liggen in de tegenwoordigheid van de Zoon om gerijpt te worden. Precies juist. Het woord moet rijp worden in uw hart om dat waar we over spreken voor te brengen en te leven. Jazeker. Dan hebt u geen twijfels meer indien u de Heilige Geest het u laat openbaren zoals de koningin sprak over Daniël. U mag zeggen, wat heeft dit alles te maken met Dankdag? Waar praat u over, broeder Branham? Het is nu al kwart voor negen en u hebt nog niets gezegd over Dankdag. Wat een boodschap voor de gelegenheid, voor mij, inderdaad. De pelgrimvaders waren erg dankbaar voor hun nieuwgevonden levensweg toen ze afgescheiden waren van die oude Engelse denominaties en geloofsbelijdenissen. Ze konden trouwen met het nieuwe gezalfde woord voor hun tijdperk. Dat is juist, het nieuwe gezalfde woord van het tijdperk voor hun dag. Evenzo kunnen wij dankbaar zijn als pelgrims zoals Abraham, onszelf afgescheiden hebbend van de dingen van de wereld en alles wat daarvan deel uitmaakt. Abraham was een pelgrim. God heeft ons afgescheiden van al de dode religies. Ik spreek nu tot het hele land, al de dode geloofsbelijdenissen. Om ons waar te brengen, hij scheidde ons af en opende voor ons een nieuw land. Een nieuwe boodschap voor deze dag. Pinkster is opgedroogd en gestorven. Net zoals Luther en Wesley en de rest van hen, het is niet meer dan een stel bij elkaar gevoegde kerken. Toch zijn er daarbinnen nog goede mensen die eruit moeten komen. Wat heeft hij gedaan? Hij opende de zeven zegels van de laatste boodschap. Hebt u dat opgemerkt? De zeven zegels, welke al de geheimenissen van de zeven gemeentetijdperken inhouden, waren verzegeld met zeven zegels. De hervormers hadden geen tijd om ze te openen in hun dagen, ze leefden niet lang genoeg. Maar deze gezegende openbaring van de zeven zegels is geopend aan ons in deze laatste dagen vanwege een profetie die uitging naar Arizona. Wat heb ik onlangs God gevraagd? Wat doet u met mij hier buiten in de woestijn? Wist u dat Mozes het Oude Testament schreef? Dat heette zeker. De eerste vier boeken geven de wetten en alles. Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomium. Hij schreef het Oude Testament. En om dat te doen moest hij al zijn metgezellen en geliefden verlaten en de woestijn intrekken. Paulus schreef het Nieuwe Testament. Dat is juist. Hij schreef Romeinen, Hebreeën, Timotheus en de rest van de brieven. En om dat te kunnen doen, moest hij zichzelf afscheiden en moest hij gedurende 3 jaar naar Arabië gaan, de woestijn in. Om de openbaring van God te krijgen. U zegt, hoe zit het dan met Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes? Zij waren schrijvers die slechts opschreven wat Jezus deed. Paulus scheidde het en voegde het woord samen. Dat is juist. Wel, kijk dan of dat nodig was dat zij naar de woestijn ver van hun geliefde moesten gaan. Denk aan welke tijd is het, meneer? Hoeveel hebben dat ooit gehoord? Zeg amen. Wat was het? Was het precies juist? Toen hebben we in deze laatste dagen de openbaring van de boodschap van de Heer God gekregen om zijn bruid te vergaderen. In geen enkel ander tijdperk wordt het beloofd. Het wordt beloofd in dit tijdperk. Malachi 4, Lucas 17, 30, Johannes 14, 12, Joel 2, vers 38. Deze beloften werden betuigd, precies zoals Johannes de Doper zich bekend maakte in de schriften. Jezus betuigde zichzelf. Wat zei men? Weg met zo'n persoon. Johannes is een wilde. De kerk was niet in staat het te ontvangen. Dat is het patroon. Evenmin zal de kerk het vandaag ontvangen. Maar voor de uitverkorenen is God roepend. Voor de uitverkorenen, zij weten het. Hij roept de deugdzame bruid, het woord, de gemeente van de laatste dag, de uitverkoren vrouwen van onze Heer Jezus Christus, het woord. Als Jezus het woord is, hoeveel geloven dat? Goed dan, de bruid is altijd deel van de bruidegom. Dus de bruid zal geen denominatie zijn. Om de bruid van Christus te kunnen zijn, zal ze het gemanifesteerde woord moeten zijn. Hij beloofde dat te doen. Hij heeft gezegd hoe hij het zou doen. Hij verlaat nooit zijn patroon. Hij deed het altijd volgens het patroon. Hij heeft het elke keer volgens het patroon gedaan. Hij doet het opnieuw bij het uitroepen van zijn deugdzame bruid in de laatste dagen. De lieflijke Rebecca die wacht op haar Isaac. Wat een heerlijke tijd. Hier komen de twee boeken in zicht. Wat geheimenisvol voor u zal zijn wanneer u het boek van de zeven gemeentetijdperken zult lezen. De twee boeken, het boek des levens. Het ene zegt dat als uw naam erin staat, hij er nooit meer uit kan gaan. En het andere zegt dat hij uw naam wel uit het boek des levens kan halen. Dit laat het hier precies volmaakt zien. Ik zal hier een paar ogenblikken stoppen, denk ik. Ik heb een paar aantekeningen hierover. Ik zal doornemen voor we sluiten. Leven is voor God een geheiligd iets en het wordt opgetekend in een boek. God is de schepper van leven, gelooft u dat? Ons natuurlijk leven dat we hier hebben is slechts een verdraaiing. Het zou eigenlijk het juiste leven geweest moeten zijn om ermee te beginnen. Maar het is bedorven door de natuurlijke geboorte. Het eerste leven of uw eerste vereniging werd er bij uw natuurlijke geboorte ingevoegd. Een natuurlijke handeling waarbij natuurlijke, menselijke wezens verbonden waren, man en vrouw, die zich samen verenigden in een seksuele aangelegenheid, waardoor u bij uw geboorte leven ontving dat verbonden is met zonde en dood. Hoe kunt u in gebreken blijven het slangenzaad te zien? Wanneer u de vrouw ziet, een bijproduct, geen ander vrouwelijk wezen is zoals zij. Ze is gemaakt op die wijze, omdat zij verleid zou kunnen worden. God wist, indien hij het niet het einde van het begin wist, dan zou hij geen God zijn. Als hij niet oneindig is, hij kan niet oneindig zijn zonder alwetend, alomtegenwoordig, alle dingen wetend, eeuwig te zijn. Dus wist hij alle dingen en hij moest die vrouw maken. De man had geen vrouw, de vrouw en de man waren hetzelfde wezen. Hij had de vrouwelijke en de mannelijke geest in zich. God moest scheiding gaan maken en een bijproduct nemen nadat de hele schepping was gemaakt. Geen vrouwelijk wezen dat werd geschapen door God in de oorspronkelijke schepping kan zoiets doen. Ze was zo gemaakt om het te doen. Hij wist dat ze het zou doen. Indien hij het niet wist, was hij geen God. Maar ziet u, de eigenschappen die in God zijn, moesten worden getoond. Hij zou verlosser zijn en als alles volmaakt zou zijn, de wijze waarop hij het gemaakt had, dan had er niets verloren kunnen gaan. Oh, wees geen kinderen. Wees mannen en vrouwen, we zijn aan het einde van de weg. Merk op. Nu, het was de natuur, verbonden met de dood. Uw eerste man, die heerschappij had over u, was uw natuur door een natuurlijke geboorte. Van nature houdt u van de wereld, omdat u van de wereld bent. Een deel uitmaakt van de wereld. Is dat juist? Van nature gingen uw verlangens er naar uit om de wereld lief te hebben, waarvan u een deel bent. U bent een deel van de natuur, gelooft u dat? En dat is het natuurlijke van u. Dat is de reden dat u wederom geboren moest worden. U moet zich afscheiden. U moet sterven aan die eerste man. U kunt niet leven met... U kunt niet zomaar zeggen, wel, ik zal van hem scheiden en het uitstellen tot de gelegenheid zich voordoet. Nee, geen scheidbrief, hij stierf. De natuur van de wereld moet sterven. Elk stukje van hem moet sterven. U moet opnieuw verenigd worden met een andere natuur. Uw naam waarmee u werd geboren in uw eerste natuur werd gezet in het boek des levens. En al uw daden werden daar ook in geschreven. Alles wat u hebt gedaan onder die natuur werd geschreven in een boek dat het boek des levens wordt genoemd. Let u op in Daniel, toen hij kwam tot die oude van dagen, wiens haar zo wit was als wol. Tienduizenden maal tienduizenden kwamen tot hem om hem te dienen, de bruid. Toen werden de boeken geopend en nog een boek werd geopend wat het boek des levens was, zie. Er zijn daar reeds heiligen, de gemeente, de bruid. Nog een boek werd geopend wat het boek des levens was. Nu, maar toen u werd afgescheiden van die vereniging door geestelijke dood aan uw natuurlijke verlangens om uw haar af te knippen, uw natuurlijke verlangens om korte broeken te dragen, uw gezicht te schilderen, uw natuurlijke verlangens om een intellectueel knap mens te zijn, om iets beter te weten dan een ander, Dat is wat Eva wilde, dat is precies wat ze wilde. Ze zegt, wel, uw kleine ondermaatse 2x4 prediker die er staat en die er mij dat zegt, ik ben dokter, dominee. Dat maakt juist dat u verder weg van God raakt. Elke keer als u een van die titels toevoegt, zie, dat is juist. Het is waar, zie. Dat is wat Eva nam. Ze werd zwanger door dat soort bevruchting. Dat is wat de kerk vandaag is. Bijbelscholen, intellectuelen. En zie, iedereen is het oneens met elkaar. Een grote verwarring, precies wat de Bijbel zei. Babylon. De bruid weet waar ze staat. Ze is erg gering in aantal. Ze zullen er niet veel gered worden. Slechts zeer, zeer, zeer weinigen. U zegt, wel, er werd gezegd duizenden. Ja, maar ze komen ook op door de 2000 jaar heen van elk tijdperk die eruit kwamen. De groep van Luther's tijdperk. Daarna stierf ze af en maakten ze er denominaties van. Toen Wesley en vervolgens kwam Pinksteren. Enzovoorts, en al die kleine afsplitsingen van baptisten, presbyterianen, methodisten, nazareners, pelgrim, heiligheidsmensen, enzovoorts. Ziet u, deze alle scheiden zich ervan af, zoals een blad doet. Maar herinner u, toen het doorging en het tarwegraan begon te rijpen, ontdekt u dat voor het graan kan rijpen, alles in die stengel dood moest zijn. Halleluja! Kunt u niet zien waar we staan? Het leven is opnieuw in de graankorrel. Dat is het precies zoals diezelfde graankorrel. Die de grond inging. Dezelfde Jezus in bruidvorm. Dezelfde kracht, dezelfde gemeente, dezelfde zaak, hetzelfde woord. Hetzelfde woord werd hierdoor opgezogen, kwam hier terecht en kwam hier tot een hoofd. En al dat leven dat daardoor kwam, dan zijn mensen op, daaruit op en is nu bezig zich te vormen tot een hoofd voor de opname. Daar zal ik morgenavond over spreken of op een van de volgende avonden voor de Heere wil. Als u gescheiden bent van uw eerste verbintenis door geestelijke dood, bent u wederom geboren of weer hertrouwd tot een nieuwe geestelijke eenheid van, niet van uw natuurlijke leven, van de dingen van de wereld, maar van eeuwig leven. Die kiem die in het begin was, in u was, heeft u gevonden. Nu, uw oude boek is vergaan met uw oude verbintenis. Nu, uw naam in uw oude boek is nu overgeschreven. U zegt, wilt u mij vertellen dat mijn oude boek? God deed het in zijn zee van vergeteldheid. U staat volmaakt voor God. Nu, uw naam is nu in het nieuwe boek. Niet in het boek des levens, maar in het boek des levens van het lam. Want het lam verloste. Niet het oude boek van uw natuurlijke verbintenis, maar uw nieuwe bruid. Halleluja! Uw nieuwe leven is in het boek des levens van het lam. Een huwelijksakte. Halleluja! Daar waar uw ware eeuwige kiem van de beginnen vaste grond vindt. Nu bent u niet alleen vergeven, maar u bent gerechtvaardigd. Glorie! Gerechtvaardigd, Romeinen 5 vers 1 zegt, wij dan gerechtvaardigd door geloof. Zoek het woord op. Dat woord betekent niet vergeven. Het woord betekent gerechtvaardigd. Het betekent niet dat het u vergeven is. Bijvoorbeeld, u hoorde dat ik dronken werd en dat ik wat verkeerde dingen had gedaan en zo. En dan komt u langs en u zegt tegen mij, u ontdekte dat ik ze niet deed. Dan komt u langs en u zegt, broeder Brenner, ik vergeef het u. Mij vergeven? Ik heb het helemaal niet gedaan, zie. Nu, als ik het werkelijk gedaan had, was ik schuldig, maar u zou me kunnen vergeven en ik zou niet meer schuldig zijn, maar toch ben ik dan niet gerechtvaardigd, omdat ik het werkelijk had gedaan. Maar het woord gerechtvaardigd is alsof u het nooit gedaan hebt. Amen. Er wordt zelfs helemaal geen acht op geslagen. Hoe wordt het gedaan? Het gaat in Gods boek van de zee van vergetelheid. Uw oude boek en uw huwelijk worden afgescheiden en zijn dood en het is zelfs niet meer in Gods herinnering. Amen. U bent gerechtvaardigd. Wij dan zijn gerechtvaardigd. U werd beschuldigd. U hebt het helemaal niet gedaan. De oude verbintenis is weggedaan in Gods zee van vergetelheid. U bent er helemaal niet mee getrouwd geweest. Hij, de bruidegom, droeg zelf uw schande voor u in uw plaats. Hij nam uw plaats. Want u was voor de grondlegging van de wereld voor hem voorbestemd om in zijn bruid te zijn. De Bijbel zegt het. U bent het voorbestemde zaad. Hoe kwam u ertoe om dit te doen? U werd ertoe verleid door uw eerste huwelijk, door uw overspelige ouder Eva. Het is niet uw eigen fout. Door uw natuurlijke geboorte kwam u na Eva die overspel bedreef. Dat is de reden dat u als een overspeelster werd geboren. U was een zondaar vanaf het begin. Dat is juist. U werd ertoe verleid. U had geen... Nee, het is uw fout niet. U hebt het nooit gedaan. Omdat die kleine Kim die in u was... U moest zijn van voor de grondlegging van de wereld. God zette uw naam in het boek des levens van het lam. Zoals mijn verhaal van de kleine arend dat jullie allemaal hebben gehoord. Een hen, een oude boer, had eens een broedse hen. Hij had niet genoeg eieren onder de hen. Dus toen hij een arendsei vond, legde hij dat eronder. En toen de arend werd geboren, was hij het vreemdst uitziende kuiken dat de kuikens ooit gezien hadden. En toen het kleine arendje daar liep, deed de hen van tok, 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 tok. De kleine arend zei, ik weet wel niet wat het betekent, maar ik volg haar toch maar. En ze gingen het erf op en begonnen te krabben op het erf en op de misthopen. En ze deed van tok, 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 dat is goed, je voeg je bij ons en dat is wat... De kleine arend, hij kon dat spul niet door zijn keel krijgen zien. Hij ging maar met die kuikens mee, omdat hij niet beter wist. Hij wist niet wat te doen. En dan liep ze daar buiten. En ze nam dit en dat en die kleine arend moest het maar slikken. Hij wist niet hoe, maar hij had al de kuikens zien doen, dus moest er iets anders zijn. Hij hield daar niet van. Op een dag herinnerde de moeder zich dat ze 2 eieren had gelegd. Dus ze begon te zoeken naar die andere. Ze vloog zoekend rond zoals die grote heilige geest. Op een dag vloog ze over het erf, die denominatie. Ze keek naar beneden en ze zag haar baby. Ze schreeuwde. Het was de stem van iets dat echoede vanuit zijn binnenste. Oh, dat klinkt goed. Oh, laat een werkelijk voorbestemde geboren kiem, voorbestemde God, het woord van God horen. Het is muziek voor hem. Hij weet dat het de waarheid is. Hij was dat denominatiespeel beu, hoe dan ook. Voeg u bij ons, kom toch met ons mee. We hebben een gezellig feestje, we hebben dit en we hebben... Het klonk gewoon niet goed voor die kleine kerel. Ze zei, zoon, je behoort helemaal niet in die groep. Je hoort bij mij, je bent van mij. Ze zei, mama, dat klinkt echt, hoe kan ik hieruit komen? Maak maar een sprong, ik zal je vangen. Dat is alles wat je moet doen. Het gezalfde woord van God, dat wordt betuigd voor elk mens die is geboren om een zoon van God te zijn met de voorbestemde kiem in zich voor dit uur, zal maken dat hij Gods boodschap zal zien, zo zeker als er een God in de hemel is. Maarten Luther zag het voor zijn uur, Wesley zag het voor het zijne, Pinksteren zag het voor hun uur. Nu, hoe is het met u? Zie, zij gingen op in denominaties. Hier is het woord dat het veroordeelt en dat u nauwkeurig vertelt wat wij vandaag moeten ontvangen. Juist precies, Maria Gevier en al deze andere beloften voor het uur. Wat ziet u? Waar ziet u naar uit? Amen. Hier zijn we. De echte waarachtige arenden horen, mijn schapen kennen mijn stem, een vreemde zullen ze niet volgen. Waarom? Het werd daarin gelegd door voorbestemming. U werd verordineerd als een zoon van God. U was in God voor de grondlegging der wereld. U wordt slechts bekendgemaakt in deze tijd voor zijn eer en glorie. Hoe kunt u het doen zonder zijn woord te eren? En te staan met elk woord van God, jazeker. U bent een deel van dat woord door voorbestemming, omdat God het woord is. Gelooft u dat? Wel dan, als hij altijd het woord was. In het begin was het woord en als het woord God was, dan was u in God. Het woord, de rol die u zou spelen, was in God voor de grondlegging der wereld. Hij zag u, hij kende u, hij bestemde u er tevoren toe. Ik vertel u precies zoals die arend die stem herkende, zo herkent een werkelijk wederom geboren christen de stem van God. Die spreekt door het woord wanneer ze het gezalfd en betuigd zien. Kijk, hij keek op naar boven. Hij zag toen niet die oude hen van tok, 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 kom hier, kom bij ons en ga hierheen en ga dit doen en ga hier en ga daar naartoe. Hij zag een wezen zoals hij wilde zijn, zwevend in de lucht, vrijuit schreeuwend, boven in de hoogte. Boven al de gieren en de dingen van de aarde uit. Halleluja! Hij wenste dat te zijn, omdat het in hem was om dat te zijn. Een man die geboren is uit God, een zoon van God, moet Gods natuur hebben. Hij moet als God zijn. Hij eert God, hij is een deel van het woord van God. In deze laatste dagen, terwijl deze bruid vorm heeft aangenomen, juist precies in dezelfde kracht waarin hij was in de beginnen, het kwam op door deze organisaties enzovoort heen en vormde de bruid. Hij kan niets anders dan dat zijn. Zij hadden het moeten zien, die Joden, in hun dagen, toen zij het daar voor zich gemanifesteerd zagen worden, zoals de profeet zei dat hij was. Hij zei, onderzoek de schriften, want gij meent daarin eeuwig leven te hebben, en deze zijn het welke van mij getuigen. Indien ik de werken van mijn vader niet doe, geloof mij dan niet. Doch indien u mij toch niet kunt geloven, geloof dan de werken die ik gedaan heb. Ze zeiden, onze vaderen hebben 40 jaar lang manna gegeten in de woestijn, wij weten waar we aan toe zijn. Hij antwoordde, en ze zijn alle dood, dat betekent eeuwig afgescheiden. Iedereen stierf. Er bleven er maar 3 over. 2 kwamen eruit van de 2 miljoen. Dat is 1 in 1 miljoen. Als er een uitstorting is, van het zaad van een mannetje en een vrouwtje. Is er gewoonlijk één vruchtbaar ei. Er is één ei, één kiem die vruchtbaar is. Hebt u ooit het kruisen van bij vee gezien? Merk op. Er zijn een miljoen eitjes. Er zijn een miljoen kiemen. En als ze door een buis in de baarmoeder geloosd worden, ontmoeten ze elkaar. Eén ervan is een ei, een miljoen eitjes, een miljoen kiemen. Er is slechts één ei daarbinnen vruchtbaar. Er is slechts één kiem vruchtbaar en ze zijn allemaal levend. U kunt die kleine kalfjes in het rond zien slaan daarbinnen, een vlekje dat u op een luciferhoutje zou kunnen zetten. En Demos en zij, ze luisteren mee vanavond en hij zal zich herinneren toen hij me meenam. Hij nam me mee en toonde mij hoe dat werkte met proefbuisjes. Hij nam er net genoeg van om op het einde van een luciferstokje te kunnen doen. En daar waren duizenden kleine kalfjes en stiertjes in. Maar slechts één daarvan kon leven. Slechts één. En hier is er een grote kluwe van en let u op, één ervan zal er tussenuit kruipen en regelrecht naar die kiem gaan en zal hier komen en één eitje zal komen vanuit die andere eitjes hier en zij zullen elkaar ontmoeten en de overige sterven. Toch waren ze levend. Maar ze sterven. Omdat er iets is, iemand maakte deze ene vruchtbaar en bestemde deze ene ook voor. Het is voorbestemming, mijn broeder, zeker. God moet vaststellen of het een jongen of een meisje zal moeten zijn, roodharig, zwartharig, wat het ook is, het is door God voorbestemd. Voor mij is dat een groter geheimenis dan een maagdelijke geboorte. Maar bemerk, de rest ervan sterft. En er waren 2 miljoen mensen uitgetrokken, ze zongen, jubelden en deden alles, spraken in een andere, niet in tongen, maar ze jubelden en gaven God glorie en dansten en weer langs de zee. Ze deden alles, allemaal deden ze dat. Maar er waren er slechts 2 die het beloofde land binnengingen. Caleb ging binnen, Caleb en Jozua, slechts 2. Dat is 1 uit 1 miljoen. Kijk, het is 1 uit 1 miljoen bij de natuurlijke geboorte. Ieder van hen had dezelfde zegening. Oh, u pinkstermensen. Ik hoop dat u niet te laat wakker wordt. 1 uit 1 miljoen. Ziet u, men vermoedt dat er tegenwoordig 500 miljoen zogenaamde christenen zijn op de wereld. Als Jezus zou komen, zouden er slechts 500 zijn die dan met hem mee zouden gaan, indien dat statistisch zou kloppen. Nou, er raken elke dag over de hele wereld meer mensen zoek dan dat aantal waar ze niets van weten. Ik begrijp, zeiden de schriftgeleerden, u weet dat. Waarom zeggen de schriftgeleerden dat Elia eerst moet komen? Ze vroegen dat aan Jezus. Hij zei, Elia is reeds gekomen en gij hebt het niet geweten, zie. Hij deed helemaal precies wat de schriften zeiden dat er met hem zou gebeuren, zie. Zo moet ook de zoon des mensen lijden onder. Zij herkenden hem niet. Toch waren ze alle in de kerk, alle beweerden ze levend te zijn. Een echte, wedergeboren christen. Een werkelijke dienstknecht van God zal, wanneer hij dat woord van God hoort, er regelrecht uitkomen uit elke denominatie en komen in die werkelijke vruchtbare grond van het woord. Die toebereide zijgrond, hij zal het gewoon doen. Ik weet niet hoe hij het zal doen. God heeft hem ertoe bestemd om het te doen. U was misleid in het begin door uw eerste huwelijk. Nu weet u wat waar is. Precies zoals ik zei over die kleine Arend. Toen hij de stem van de bruidegom hoorde, ging hij er naartoe. Hij betuigde gezalfde woord van God voor de laatste dagen. Noach was het betuigde woord voor zijn dag, gelooft u dat? Amen. Wel, zijn boodschap zou vandaag niet werken. Mozes was het betuigde woord voor zijn dag, gelooft u dat? Het zou nu niet werken. Jezus was, Johannes was het betuigde woord, gelooft u dat? Amen. Het zou niet werken in de dagen van Jezus. Zeker niet. Nee, de wet en de profeten waren tot op Johannes sindsdien het koninkrijk der hemelen. De apostelen, zij die de Bijbel voortzetten, hier komt Luther eruit in de reformatie, zijn kerk zal vandaag niet werken. Die van Wesley zal het niet, Pinkster zal het niet. Het werkt in hun tijd, maar het is nu een andere tijd. Dit is het openen van de 7 zegels. Ik weet dat het vreemd voor u klinkt, maar God heeft het zo volmaakt betuigd, er is geen twijfel over. Het is gewoon volmaakt. Ik verspreid dit niet. Niet voor de plaatselijke samenkomst hier. Ik spreek tot de mensen door het hele land, ziet u. Doet u maar wat u wil. Nu merk op dit gezalfde woord van zijn tijd, waarvan u deel uitmaakt door voorbestemming. U wist onmiddellijk, toen u dat hoorde, wist u heel snel dat u een arend was. U beseft ook dat u helemaal geen denominatiekuiken was. U wist dat er iets fout was. Daar is iets fout. Dat is juist. Want u weet dat u er in het begin in gevangen werd. Hij, de bruidegom, nam uw schande weg en deed het in de zee van vergetelheid door het wassen met het water van het woord en het bloed des levens. Dat is wat de Bijbel zei. Uw eerste man, waarmee u getrouwd was, de wereld, de gezalfde bruidegom die u voorbestemde, heeft u gewassen door het wassen met het waterbad van de kerk. Nee, dat klinkt niet juist wel. Nee, u zou dat in de almanak kunnen vinden, maar niet in Gods Bijbel. Door het waterbad van het woord. En het woord, zie, door het... U staat volkomen gerechtvaardigd, alsof u het helemaal nooit gedaan had. Dit is nu mijn boodschap tot de gemeente, terwijl wij over een ogenblik uit de lucht gaan. U staat. Als u staat op Gods woord, en met Gods woord, iedere amen, elke jota, elke titel. Waar staat u? Ik probeer u te vertellen, trek u terug van dit kaf en ga hier in de tarwe, waar u rijp kunt worden voor de zoon. Ik hoor het komen van de maaidorser. U staat daar volkomen gerechtvaardigd, alsof u het helemaal nooit hebt gedaan. Halleluja, over een dankdag gesproken. Ik voel me werkelijk goed, ik ben daar dankbaarder voor dan voor wat anders ook dat ik weet. U bent de zuivere, deugdzame, zondeloze bruid van de Zoon van de levende God. Elke man en vrouw die geboren is uit de geest van God, gewassen in het bloed van Jezus Christus, die elk woord van God gelooft, staat alsof u nooit hebt gezondigd in de eerste plaats. U bent volmaakt. Het bloed van Jezus Christus. Hoe kunt u, als een mens, als ik morgen zou moeten sterven en een mens zou mijn plaats innemen, dan kan ik niet sterven voor die zonde. Iemand heeft mijn plaats ingenomen en Jezus, het woord, nam mijn plaats in. Hij werd mij de zondaar, opdat ik hem het woord mocht worden. Amen. Laat me er trouw aan vast blijven houden. Niet aan de kerk, aan het woord. Amen. O, die geestelijke eenheid. Vereniging van Christus en zijn gemeente nu. Wanneer het vlees woord wordt en het woord vlees wordt. Geopenbaard, betuigd. Precies wat de Bijbel zei dat er in deze dag zou gebeuren. En het gebeurt, dag aan dag. Het stapelt zich zo snel op hier in deze woestijn en er vinden dingen plaats zodat ik het zelfs niet meer bij zou kunnen houden. We zijn nabij de komst van Jezus, dat hij verenigd wordt met zijn gemeente, want het woord, waar het woord wordt. De roep van de Heilige Geest die de harten doorzoekt. U staat daar volmaakt. U hebt helemaal nooit gezondigd. God weet het zelfs niet. Het is in de zee van vergetelheid. U hebt het nooit gedaan. U werd ervan beschuldigd door de aanklager. Maar in werkelijkheid was u van de beginnen voorbestemd om een zoon en dochter van God te zijn. U staat daar gewassen en uw oude boek der scheiding is weggedaan. En is dood, absoluut zelfs niet meer bestaand in de gedachten van God. U bent de deugdzame bruid van Christus. Gewassen in het bloed van Christus. Dierbaar, deugdzaam, zondeloos. De Zoon van God staande met een zuivere, onvervalste woordbruid, die hij waste door het water van zijn eigen bloed, dat vlees werd en werd geopenbaard, opdat hij u zou kunnen nemen, die voor het beginnen was voorbestemd in de boezem van de Vader. Gelijk hij was. Hij was die grote eigenschap van God, genaamd liefde. Wat u ook bent, u bent dienstknechten van God. Wat God u ook wil laten doen, waar ook uw plaats is, God stelde in de gemeente sommigen aan als apostelen, profeten, leraars, herders. Hij plaatste dat door de kracht van zijn eigen voorbestemming. En om te beginnen was u dat. Uw eerste huwelijk werd geannuleerd. U hebt het in de eerste plaats nooit gedaan. Omdat er slechts één ding is waardoor het zou kunnen gebeuren, en dat zou zijn dat God zelf naar beneden kwam en uw plaats innam in de vorm van de Zoon van God, Jezus Christus, en u waste door het waterbad van het woord. Het woord, niet de denominatie. Het woord waste u. Maar als u niet wilt staan in het water van het woord, hoe zult u dan gewassen worden? U bent nog steeds even bevlekt als Eva. O, dierbaar stervend lam, uw dierbaar bloed zal nooit zijn kracht verliezen, tot heel de vrijgekochte gemeente Gods gered is om nooit meer te zondigen. Wat is zonde? Zonde is ongeloof. Ongeloof in wat? In het woord. Ongeloof in God, die het woord is. Zuiver en onvervalst. O, halleluja. Spoedig zal ze weggaan in de lucht. Amen. Ze staat gereed. Denk eraan, uw klederen gewassen door het water van het bloedende woord. Het woord wordt bloed. Het woord bloedde voor u en u wordt gewassen in bloedend woord. Het woord bloeden. Het leven van God in het woord en het woord bloeden voor u. Opdat u gewassen zou kunnen worden van de smerigheid van deze hoeren. en worden gereinigd en geheiligd door het wassen van het water van het woord. Dat maakt dat uw gedachten en het hart gericht blijven op God en op zijn woord. Nu, hoe weet u dat het waar is als God neerdaalt en het bevestigt en het bewijst? U zegt wel, op die manier geloof ik het niet. Zij geloofden het niet in Jezus, op Jezus wijze, maar God bewees het. Zij geloofden het niet op Noach's manier, zij geloofden het niet op Mozes' manier. Zij waren geneigd om daarvoor in de plaats Biliams woord te nemen. We zijn alle hetzelfde, dus laten we ons toch samen verenigen. Scheid u zelf af, zegt de Bijbel, van ongeloof. Halleluja. Nu, merk op. U bent niet alleen dat, maar u bent op weg naar een bruiloft in de lucht. En u draagt een huwelijksring van voorbestemde onverdiende genade. Een huwelijksring van genade. Niet door uw eigen verdiensten. God deed het zelf. Hij kende u van voor de grondlegging der wereld, dus hij schoof u daar die trouwring om en zette uw naam in het boek. Wat een dankdag, halleluja! Prijs onze God! Nu, tot besluit zou ik dit willen zeggen. Wij weten allemaal dat de moderne Pinksterkerk in zijn tegenwoordige toestand al die denominaties samen, ik gooi ze allemaal op één hoop omdat ze daarbij horen, u herinnert zich dat hij het onkruid eerst zal bundelen en het zal verbranden. Hij neemt eerst al de tarwehalmen en verbrandt ze alle en dan haalt hij zijn tarwe en neemt het mee naar huis. Ze worden alle verzameld in een bundel methodisten, baptisten, pinkstermensen en alles. Gaan ze tot de ecumenische raad, dat is alles. Ze worden alle verbrand, zie. We weten allemaal dat de moderne kerk in haar tegenwoordige omstandigheden en in haar huidige toestand niet in staat is om de grote opdracht die God de gemeente gaf voor deze dag te voleindigen. Hoeveel Pinkstermensen kunnen daarop amen zeggen? Dat is juist. En we zijn eenheids, tweeheids, drieheids, dit, dat en nog wat anders. En we maken ruzie en vechten. En de een is dit en de ander is dat en nog wat. En elk van hen is bang rechtstreeks geconfronteerd te worden met het woord voor de test. Ze weet, u vertelt hen erover en dan zegt ze, ik kan het niet helpen, ik kan het niet geloven, het maakt me niet uit wat hij doet. Zie, dat toont wat voor mami en papi u hebt. U mag een staatsdominee zijn of zoiets. U mag dit zijn of dat of nog wat anders. U kunt beter een zoon van God zijn. Nu, wij weten dat de kerk, de Pinksterkerk, op geen enkele wijze, op geen enkele manier de boodschap van de laatste dagen zou kunnen uitdragen in haar huidige toestand. Zou ze het kunnen? Wel, men kan het zelfs nog niet eens worden over één of twee woorden van de Bijbel. Hoe zult u het gaan doen? Ze kunnen het niet. Dus u ziet, de denominatie is uitgesloten. Dat is juist. Het zal een uitverkoren volk gaan zijn dat ervoor uitverkoren is, zie. Nu bemerk, en zo weet dus elk van ons, dat die hele serie denominatiekerken, Pinksteren in Kruis, dood zijn. Dat is voor de wedergeboren christenen van de boodschap. Uw eerste man is dood. U weet dat hij dood is. God liet het sterven. Het is afgelopen. Al de wetenschappelijke, intellectuele, bestudeerde wetenschappelijke wegen van haar zogenaamde bijbelscholen en zo zijn vergaan. Wat heeft het veroorzaakt? Afscheiding. De eenheidskerk hier, de drie eenheidskerk daar, de tweeheids hier, daar geen zin hier. Zo'n verwarring en dan noemt men zichzelf Pinkstermensen. Wel, ik ging eens naar een jonge man, hij luistert mee op dit moment, en een jonge vrouw. Zij behoorden tot een bepaalde kerk en ze zei dat ze gescheiden waren. Ik vroeg, wat is de reden? Wel, zei ze, we zijn van verschillende geloven. Ik zei, oh, spijt me, bent u katholiek? Ze zei, nee. Ze vertelde me tot welke denominatiekerk ze behoorde, een Pinkstergemeente. En ik vroeg, en wat bent u? Hij was ook een Pinksterman, maar van een andere denominatie. Oh. Wist u dat de Rooms-Katholieke Kerk begon met Pinksteren? Hoeveel weten dat dat waar is? Amen. Het heeft 2000 jaar geduurd voordat ze zover waren als dat het nu is gekomen. Ze nemen niets meer aan van de schrift, niks. Wel, de Pinksterkerken zullen binnen 20 jaar vanaf nu slechter zijn dan zij nu zijn, indien het door blijft gaan op de wijze zoals het nu gaat. Wel zeker, zie, wat is het? Wat is het? Kijk wie de vader en moeder zijn. Ze laten hun vrouwen het haar afknippen. Ze kunnen praktisch alles doen wat ze maar willen, zolang ze maar tot de kerk behoren. Dat is alles wat er nodig is. Oh, geen wonder, dat de vervloeking van God zich ophoopt. God plaatst het recht voor uw ogen, maar u sluit uw ogen en blijft in gebreken ernaar te zien. Ja, u sluit uw medelijdend hart toe, terwijl u ziet dat het ware woord van God in deze 7 zegels wordt betuigd en bewezen wordt waar te zijn. Er wordt getuigenis van afgelegd in de hemelen, door de naties heen en overal elders, door grote tekenen en wonderen die hij belooft dat te zullen doen. En toch houdt u dan uw mond en zegt, ik weet het niet, ik kan niet helpen, ik zie, oh my, dood en weet het niet. Gij zijt dood in zonde en overtredingen. Oh my. Wij allen weten dat de gemeente in die toestand deze laatste dag niet zou kunnen voleindigen. Hoe zou het Malia G4 binnen kunnen brengen? Hoe zou ze het kunnen doen? Ze geloven zelfs niet in zoiets. Hoe zouden ze kunnen geloven en Lucas 17 vers 30 binnenbrengen? Hoe zouden ze al deze andere schriftgedeelten die worden beloofd in deze laatste dagen binnen kunnen brengen? Ze zou het niet kunnen omdat ze het ontkent, zoals het was in de dagen van Lot. Zo zal het zijn bij het komen van de Zoon des Mensen. Kijk naar de toestand waarin Sodom was in die dag. Kijk dan naar de toestand van de gemeente van vandaag. Kijk naar hetgeen er gebeurde met Abraham, de uitverkorene. Kijk wat er gebeurde met Lot en diegene daar in Sodom. Kijk naar Billy Graham en Oral Roberts en naar degene die onder de denominaties zijn. Kijk naar Abrahams uitverkoren gemeente die eruit getrokken wordt. Kijk wat voor teken dat Jezus zelf, de vleesgeworden God, daar stond in menselijk vlees. U zegt, dat was een engel. De Bijbel zegt dat het God was. Heren. God, Elohim, stond daar in menselijk vlees, tonend dat hij zijn gemeente in de laatste dagen zo zou zalven. Dat het opnieuw God zou zijn, werkend in menselijk vlees. Zoals het was in de dagen van Sodom, zo zal het zijn bij het komen van de Zoon des Mensen. Dezelfde soort zaken, u kunt het daar precies in de schriften zien. Lees en onderzoek de schriften, want in hen denkt gij eeuwig leven te hebben en zij zijn het die hiervan getuigen. Zie? Zie? Dus wij weten dat ze dood zijn. God laat ze sterven in hun eigen zelfzuchtige wetenschappelijke opvoedingsprogramma's. Al de Pinkstermensen waren gewoon om te... Als u er vroeger, toen de oude broeder Loyat hier en zo hier nog waren, over zou spreken om een jongen naar een bijbelschool te sturen, dan zouden ze u de gemeente uitzetten. Maar, oh, nu is het belangrijkste wat er is. Mijn zoon is op de bijbelschool. Hij graaft zijn graf. Dus nu, denkt u dat zij het vandaag zouden kunnen nemen? Denkt u dat ik probeer onwetendheid te ondersteunen? Nee, dat doe ik niet. Ik vertel u het verschil tussen dit intellectuele tijdperk waarin we leven, waar de gemeente bevrucht is met wetenschap en met al deze zogenaamde verklaringen en zo. U kunt God niet verklaren. Wel, die priesters hadden God zo volmaakt verklaard dat ze wisten hoe de Messias zou komen. Maar hij kwam zo anders dan zij hadden uitgedacht. Het was niet wetenschappelijk. Hoe zou deze man die een onecht kind was, waar ging hij naar school? Waar heeft hij zijn opleiding vandaan? Waar kreeg hij deze geleerdheid? Waarom probeert u ons te onderwijzen? U bent geboren in ontucht. Zie? Oh, om 's hemels wil. Zie, ziet u het zich opnieuw herhalen? Hetzelfde. Ziet u het zich weer herhalen? Alle in hun religieuze wetenschap in overeenstemming met wat hun bijbelschool zei. Dat is de wijze waarop zij het willen. Dat is de manier waarop het moest zijn, of het is het niet. God houdt hen gewoon telkens voor de gek. Het komt altijd anders. Het was zo in Noach's tijd, het was zo in Mozes' tijd, het was zo in Christus' tijd, het was zo in Johannes' tijd, het was zo in de tijd van de discipelen, het was zo in Wesley's tijd, het was zo in Luther's tijd, het was zo in de Pinkstertijd, en het is opnieuw zo geweest. Het patroon verandert niet. Het komt altijd op dezelfde wijze, alleen maar hervormers door de 60 tijdperken heen, tot de 7e in Openbaringen 10, waar staat dat het in dit uur zou veranderen, en het gebeurde. Nu we eindigen met dit te zeggen, de grote opdracht voleindigen, hoe zouden zij het kunnen doen? Wij weten dat ze dood zijn. God liet het sterven in dit wetenschappelijke tijdperk. Alles, zodat hij, wat kon hij doen? Het 7-maal verzegelde geheimenis kon openen voor de bruid, die geen denominatie is. Hoe zou een denominatie deze 7 zegels kunnen aanvaarden, wanneer het absoluut in strijd is, het slangenzaad en al deze andere dingen, de gehele volledige 7 geheimenissen zijn in strijd met wat hun is onderwezen, omdat zij de oude onderwijzing van de bijbelschool hebben genomen, en de 7 zegels van God, hoe ze werden geopend op de berg. God, laat me op dit moment sterven op deze preekstoel, als dat niet de waarheid is. Ik voorzegde u een jaar en 6 maanden voordat het gebeurde, wat hij mij vertelde om naar Arizona te gaan, en wat er daar zou gebeuren in de woestijn, en er zitten hier mannen vanavond die daar stonden en aanwezig waren op die plaats toen de 7 engelen neerkwamen. En zelfs het tijdschrift Life Magazine nam het artikel ervan op. Het was daar precies in de sterrenwacht en alles. Ze weten nog maar niet eens waar het allemaal om gaat. En alles wat er gezegd is, zelfs de vernietiging van Californië die nu aan het komen is en al deze andere dingen. En hoe ik hen vertelde hoeveel dagen het zouden zijn. En hoe het zou zijn gebeuren dat deze aardbevingen zouden plaatsvinden in Alaska. En dat het begin zou zijn van het teken van de tijd en wat er plaats zou vinden. En precies woord voor woord wat hij zei. Het heeft nooit één keer gefaald. U hebt het nooit zien falen. En het kan niet falen omdat het Gods woord is. Hemel en aarde zullen voorbij gaan. Maar hij kan niet falen. Dat is juist. God moest deze 7 zegels openen. Niet in een denominatie. Ik ben er altijd tegen geweest. Maar buiten de denominatie zou hij een bruid kunnen nemen. Niet een denominatiebruid, dat zou hij niet doen, kunnen doen. Dat is tegen zijn eigen woord. Hij opende die 7 geheimenissen daarbinnen en het toont en brengt die dingen naar voren die verborgen zijn geweest sinds de grondlegging van de wereld. Die geopenbaard mochten worden in de laatste dagen aan zonen Gods. Ze brachten dat nu naar voren voor de mensen, opdat zij het zien. Daar, weet u, voor deze bruid buiten de denominatie. Oh, my. Daar zijn uw 2 boeken. 1 is het levensboek des lams. Uw naam daar is erin voorbestemd. Hij kan daar niet uitgaan, omdat u hem daar met geen mogelijkheid meer uit kunt halen. Zie, omdat hij was voorbestemd om daarin te staan. Maar uit het gewone boek des levens kunt u hem elk moment wegnemen, zie. Indien u zich niet bekeert, is hij er hoe dan ook uit. Omdat u dan in het oordeel zult komen, de bruid komt zelfs niet in het oordeel. Ze gaat in de opname. Net als, ik zeg dit tot besluit, het wordt laat, bijna 9:30, we zullen zo tegen 9:30 sluiten, zo de Heer wil. Wees gewoon werkelijk eerbiedig nu, luister, op een keer. Ik zeg dit nu, dit gaat het hele land door. In New York is het nu 11:25. Ginds in Philadelphia en daar in de omgeving zitten op dit moment deze dierbare heiligen te luisteren in de gemeente, overal verspreid. Ver boven, ver naar beneden in Mexico en ver naar boven, overal in Canada. Dwars door het hele land, ongeveer bijna 200 mijl binnen het Noord-Amerikaanse continent hier. Mensen daar luisteren op dit ogenblik. Duizenden maal duizenden zijn aan het luisteren. Dat is mijn boodschap aan u, gemeente. Gij die een eenheid zijt, een geestelijke eenheid door het woord, dat u dood bent voor deze oude echtgenoten. U bent opnieuw geboren. Probeer hem niet op te graven, hij is dood. Indien u een wedergeboren christen bent, die kleine kiem in u, die is voorbestemd, het is het woord komend op het woord, op het woord, op het woord, op het woord, totdat het komt tot het volledige beeld van Christus. Dat is juist, zodat hij kan komen om zijn bruid te halen. We zijn nu slechts gereed voor één ding, en dat is het komen van de Heere. En daar is uw naam in het boek des levens. Het boek des levens is het woord van God, want het woord is God en God is het enige wat leven is. Dus uw naam was vertegenwoordigd in de Bijbel, voordat de Bijbel in woord kwam. En indien u hier bent om dat te doen, zou het dat woord niet betuigen? Zou de gemeente zichzelf niet betuigen? Zou Malachi 4 en al deze andere zaken zich niet volmaakt betuigen en tonen dat dat is wat het is? Toen Jezus kwam, zei hij, indien ik de werken niet doe, die zijn beloofd dat ik zou doen, geloof mij niet. Tot welke van de groepen trad hij toe? Hij zei, u zijt alle uit uw vader de duivel en gij doet zijn werken, zie? Nee? We zijn in de laatste dagen, gemeente, dat is mijn dankdagboodschap aan u. Nu, alvorens te sluiten, van keer was ik boven in het Nationaal Gletsjerpark. We hadden de hele dag door gehoord dat ze die avond een vuurgletsjer zouden laten neerkomen. Dus de mensen waren de hele dag lang bezig om die zaak gereed te maken, omdat zij die avond dat vuur zouden uitgieten. Ze nemen een vloeistof en dan valt er vuur als uit een grote gletsjer van water, maar het zag er bijna uit als een regenboog toen dat vuur uit deze gletsjer kwam vallen. We liepen die dag het hele park rond, mijn vrouw en ik en de kinderen, want we wilden blijven om die vuurvoorstelling te zien. Ons was beloofd dat we het zouden zien en dat we er opnieuw getuigen van zouden zijn. Ze zeiden dat ze het altijd gedurende het zomerseizoen hadden enzovoort. En ik vroeg, wel, zullen we het kunnen zien? Ze zeiden, wel, we beloven het voor vanavond. Het is ons beloofd. Ze zeiden, ze zijn nu daarboven nu bezig om het klaar te maken. In ieder geval had ik me gereed gemaakt voor de gebeurtenis. Dat is wat er op dit moment plaatsvindt. Alles wordt gereed gemaakt voor de gebeurtenis. Een gemeente wordt eruit getrokken om zijn naams wil. Hij neemt zijn bruid eruit, uit de wereld, uit deze denominaties, uit de hele wereld. En het vuil en de dingen van de wereld. Iedereen, het evenement werd klaargemaakt. Iedereen stond buiten. Ze zeggen, nu blijf gewoon kijken, daar precies naar de top van de berg. Dat is de wijze waarop het altijd komt. Dat is de wijze waarop het deze keer zal komen. Dat is de wijze waarop het altijd kwam en niet door een denominatie. Nooit heeft God een denominatie gebruikt, nooit. De hervormer gaat uit. Hij krijgt het woord van de Heer. En dan als hij sterft, bouwen zij er een denominatie uit. Dat is wat de Pinkstermensen en zij alle deden. Wanneer de nieuwe geschilpunt en alles, dat is de wijze waarop alles tevoorschijn komt. Een nieuw woord toegevoegd en dan bouwen zij een kerk eruit. En vormden een denominatie, scheiden zich af. Het moest op die manier geschieden. U kunt de natuur niet stoppen. De natuur gaat de hele tijd door in dezelfde routine. Stengel, blad, aar enzovoorts. Kaf en dan de tarwekorrel. Nu bemerk, alles was gereed. Alles was ontstoken en klaargemaakt. En iedereen bleef de hele tijd staan. Ik hield mijn hoofd omhoog. Mijn arm om mijn vrouw heen en we keken. En de kinderen stonden daar en alle keken zo omhoog. Oh, het was me iets omdat we het verwachten. Het was ons beloofd. Amen. Het woord belooft dit. Dit. Het zal geschieden voor de grote en verschrikkelijke dag des Heren zal komen. Dat zie ik u de profeet Elia zal zenden. Hij zal de harten van de kinderen terugvoeren tot de vaderen. Het zal geschieden in de laatste dagen dat ik mijn geest zal uitstorten uit de hoge. De vroege en de late regen zullen samen neerdalen in de laatste dagen. Al deze beloften zijn door de schriften heen gegeven. We zien op naar boven in dit uur uitkijkend naar de ware bruid dwars door het land heen. Opziend. Gemeente, hij komt een deze dagen. Zo zeker als hij de eerste keer kwam, komt hij opnieuw. Maak alles gereed, scheid uzelf af van het kaf. Leg u neer voor de zoon. Blijf omhoog zien. Wees vol verwachting. Plotseling hoorden wij iets van de top van de heuvel afkomen. Een stem klonk naar beneden door de luidspreker en zei, alle dingen zijn gereed. Ja. Toen zei deze man die daar precies naast me stond, Laat het vuur vallen. En daar kwam het, dwars over die berg naar beneden stromen. Een gletsjer van vuur en lekkende vlammen. Een gezicht dat de moeite waard was om te zien. Broeder, laat ons alle dingen gereed maken. Want een deze dagen zal het vuur gaan vallen. En wij gaan naar boven. Nu laten wij ons klaarmaken voor de tijd dat het vuur gaat vallen. We zijn in de laatste dagen, we weten dat alle. We zijn gereed voor de komst van de Heer. De zaak die ons te doen staat is uzelf af te scheiden van alle zonden. Scheid uzelf af van alles wat aan de wereld toebehoort. U hebt de wereld niet lief of de dingen van de wereld. Laat geen mens door zijn geloofsbelijdenis u misleiden. U blijft regelrecht staan in de belofte van God. Het woord van God. En dat woord, als het woord is voor deze dag, zal God het betuigen. Als hij het niet doet, is het niet het woord voor deze dag. Het woord dat viel op de dag van Pinksteren zal niet werken op deze dag. Nee, dat was voor Pinksteren. Dit is voor de bruid. Het naar huis gaan van de bruid. Wij hebben iets anders gekregen. De Pinkstermensen vertegenwoordigden dat weer. Wij zijn in het tijdperk van het bruid. Het woord van Noach zou niet meer gewerkt hebben in de dagen van Mozes. De wet van Mozes zou niet meer hebben gewerkt in de tijd van Paulus hier. Hij probeerde hen te vertellen, gij zijt daar dood voor. En u kunt dat niet hebben. Gemeente, tot wie ik vanavond hier spreek over het hele land, als u uzelf afscheidt van denominaties en al het vuil en de dingen van de wereld en van al die dingen die u afhouden, die mensengemaakte geloofsbelijdenis en regels en dergelijke, scheid uzelf af en kijk omhoog. Maak uzelf gereed. Het vuur zal een deze dagen gaan vallen. God zal hem laten komen. Een schouwspel dat de moeite loont. Zult u gereed zijn als hij komt? Zult u gereed zijn om met hem omhoog te gaan als hij komt? De verborgen opname van de bovennatuurlijke bruid. Zij zal van sterfelijk onsterfelijk gemaakt worden veranderd in een ogenblik, in een oogwenk. Wij levenden die achterbleven zullen hen die zijn ontslapen niet voorgaan. Onlangs op wapenstilstanddag stond ik daar in Tucson en mijn kleine jongen wilde de parade zien. Ik was aan het studeren en had geen tijd te doen en ik had een hele hoop oproepen van zieken en dat soort dingen. Dus hij zei, papi, ze willen me niet meenemen. Hij zei, neem me mee. Ik zei, vooruit dan maar. Broeder Simpson, ik geloof dat hij hier is en zijn kleine jongen wilde ook gaan. En dus ik trok hen de auto in en reed erheen. Ik stond er op de hoek te kijken. Na een poosje hoorde ik in de verte een geluid aankomen. Boom, 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 boom. Het slaan van de trommels. Ik stond daar en ik dacht, wel, die kleine jongens, ze hebben al deze boeken gelezen over het leger, ze zullen dat werkelijk prachtig vinden. Ik merkte dat het eerste wat kwam die oude tank uit de Eerste Wereldoorlog was. En daar kwamen ze hele kleine dingetjes, zo ongeveer. En vervolgens kwam die grote tank uit de Tweede Wereldoorlog. De grote Sherman tank, met een vuurmond erop. En toen kwam het volgende, en na een poosje kwamen de Gouden Stermoeders. En toen na een poosje kwamen er 12 veteranen, die waren overgebleven in de hele staat Arizona uit de Eerste Wereldoorlog. 12 veteranen. Daarna kwam een platte wagen met een onbekende soldaat, het kleine Witte Kruis. En daar stond een matroos en een marinier en een soldaat op wacht. Aan de andere zijde, achter een kleine afscheiding op de platte wagen, zat een oude moeder met grijs haar, met een gouden ster op haar gespeld. Een kleine lieflijke vrouw huilend, haar man was dood. Een kleine haveloze jongen met zijn hoofd afgekeerd. Zijn papi was gedood. En toen daarachter kwam meer en meer en meer. En toen kwam het nieuwe leger. Ik stond daar. Wat een schouwspel om te zien. Maar hoe droevig. Ik dacht, oh God, een deze dagen zal ik een ander schouwspel zien. Daar zal een opstandingsdag komen waarop de eerste de laatste zullen zijn. En zij die de laatste zijn, zullen de eerste zijn. De oude profeten zullen eerst tevoorschijn komen. En zij zullen de processie naar boven zien marcheren. De lucht in en wij levenden die achterbleven zullen hen niet hinderen die ontslapen zijn. Want de bezuin God zal schallen en de doden in Christus zullen eerst opstaan. En we zullen ons direct bij hen aansluiten. En zij als ze binnengaan, halleluja, alle uit het tijdperk van Luther, Wesley, Methodist, Presbyteriaan, zo helemaal door tot het laatste tijdperk, diegenen die het woord in hun tijdperk hebben ontvangen. God zegen u, maak alle dingen gereed en het vuur zal vallen. Laten we even een ogenblik onze hoofden buigen. Ik vraag me af of er vanavond in dit zichtbare gehoor, terwijl ik u hier heb vastgehouden tot 9:30, iemand hier is, of er hier een dozijn is, hoeveel er hier zeggen, broeder Brenham, ik ben beschaamd over mezelf, over de wijze waarop ik heb geleefd. Ik ben heel veel een denominatie van mensen ter wille geweest. Ik weet dat ik niet in orde ben met het woord van God. Ik wil u alleen vragen om voor mij te bidden, broeder Brennan. Steek uw handen op. God zegen u, God zegen u, God zegen u. Ik kijk eens gids op het balkon en in het rond. God zegen u. Ik weet, schaamt u zich nu niet. U weest buiten gids door het land, New York, Californië, van Canada tot Mexico. U mensen die bijeengekomen bent in deze kerken. En die getrouwe kleine groepen die deze boodschap hebben geloofd in met heel hun hart. Ze zijn eruit gekomen, ze komen uit grote verdrukkingen, eruit gekomen door de denominaties, ze zijn kiemen van leven. Voelt u vanavond een drang, zoals die kleine arend, dat u iets hoort van wat een beetje anders is dan wat u hebt gehoord, maar toch in uw hart weet u dat het de waarheid is. U daarbinnen, daar staat daarbinnen ergens een herder, u stak een hand op, ik zal voor u bidden. Deze dingen zijn niet in een uithoek geschied, vrienden. Bedenk, eng is de poort en smal is de weg, maar weinigen zullen er zijn die hem vinden. Ga niet mee met de menigte die ginds voortgaat, vrienden, dat Laodicea-gemeentetijdperk. Het kan op en neer springen en dansen op de muziek. Lauw. Er stond niet dat het ijskoud was nu. Er stond dat het lauw was. Dat is Pinksteren. En ze weet niet dat ze ellendig is, miserabel en blind. Maar blind voor wat? Voor het woord. Voor de manifestatie van het woord. Omdat het nooit kwam via hun organisatie. Ze kunnen het niet ontvangen. En uw predikers daar ginds in toestand vanavond. Ik houd u daar niet voor verantwoordelijk. God doet dat. Ik ben daar drie jaar geweest. Ik vertelde u dat ik geen gemeente wilde stichten. Ik deed het niet. Door de Peregrine begon ermee. Ik was daar 3 jaren en niet 1 keer hebt u mij uitgenodigd op uw kansel. Ik ben bijna 3 jaar in Tucson gezeten. God zal mij uit de woestijn nemen een deze dagen. Deze boodschap moet leven. Ik heb mijn best gedaan om bij u binnen te komen. Ik weet de reden waarom u het niet deed. Weet u waarom het gebeurde? Uw denominatie zou u eruit schoppen. En u weet dat ik met velen van u heb gesproken, daar in First Restaurant, en u weet dat het waarheid is. Schande over u. Kom eruit. Kom eruit, broeder. Indien er enig leven in u is, zult u zijn zoals die kleine arend waarover ik nu sprak. U zult het woord van God horen. Bedenk, u zult dit een deze dagen voor de laatste keer horen. We zijn er nu zeer dichterbij. Wilt u niet komen vanavond? Dierbare God, wij zitten hier nu ernstig. Het is werkelijk een dankdag, Heer. Ik ben dankbaar, Heer, dat ik leef in deze tijd. Dit is de belangrijkste tijd. Paulus de apostel verlangde er naar deze dag te zien. De grote mannen van vroeger verlangden er naar hem te zien. De profeten verlangden hem te zien. Ze zagen uit naar deze dag. Abraham zag uit naar deze dag, want hij zocht een stad die bouwmeester en maker God was. En het hangt recht boven ons vanavond. Johannes heeft de geest God zien afdalen uit de hemel. Hij legde getuigenis af en wist dat dat de Zoon van God was. En bedenkt dat hij nu zijn bruid aan het uitkiezen is. Dierbare God, spreekt tot hun harten overal in het land. U bent de enige die hun harten kan veranderen. Indien dat zaad er niet in was gelegd van de beginnen, zullen zij het nooit zien, Heer. Dan zal slechts de blinden lijden en zij zullen in de gracht vallen, zo zeker als iets. Omdat uw woord zegt dat zij het zullen. Nu, Vader, mogen wij overal door het land, door de hele wereld, in Afrika, dozijnen en dozijnen door Zuid-Afrika, Mozambique, overal dwars door het hele land kleine vergaderingen zien, die deze banden nemen en zo zal deze band gaan. Naar 20 verschillende hier en daar verspreide landen, ze beginnen het te zien en weg te trekken, honderden en honderden van hen. Veel zullen het er niet zijn, Heer, en wanneer het laatste lid ontvangen wordt in het lichaam, zal Christus komen. Heere God, ik vraag de bruid vanavond, degene waarvan ik voel dat ze zijn weggetrokken en wachten, mogen zij zich afscheiden van alles van de wereld. En mogen zij in de tegenwoordigheid van het warme zoonlicht van de Zoon van God liggen, badend in zijn woord en in zijn liefde. Sta toe, dierbare God, mogen deze mensen hier zichtbaar, die hun handen omhoog hielden vanavond, tientallen van hen in deze grote tabernakel. Ik bid, God, dat nieuwe leven in hen zal komen. Ik bid voor hen door het land en zelfs voor hen rond de wereld, waar de band zal worden afgedraaid, dat ook zij deze dankdagboodschap zullen ontvangen en zullen weten door de wenken en de dingen die te berde zijn gebracht, wat ze moeten doen. Ik bid het, Vader, sta toe. Zegen hen, ze zijn de uwe. Ik weet dat het gebruikelijk is, Vader, dat we de mensen vragen nu naar het altaar te komen. En ik bid hierbare God dat zij in elke oproep overal rond de wereld zullen komen naar het altaar. De zwarte, de blanke, de gele, de bruine, waar ze ook zijn. De rijke, de arme, de onverschillige, de bedelaars, wat ze ook zijn. De denominatiemensen, diegenen die zichzelf opgewerkt hebben en die in zichzelf opgaan. O God, naakt, ellendig, jammerlijk, blind. En ze weten het zelfs niet. U zei dat het op die wijze zou zijn. En het is op die wijze. Dus ik bid, Vader, dat u vanavond elk zaad zal roepen. En dat dit overal rond de wereld mag vallen, mogen uit die kleine arend grijpen die de stem van zijn Heer kent. Sta toe, Heer. Ik draag hen aan u op in Jezus' naam. Amen. Nu met onze hoofden gebogen hier in de zichtbare gehoor, zouden sommigen hier die niet gered zijn, die zelfs hun harten niet aan God hebben gegeven, gelooft u niet dat u dankbaar behoorde te zijn voor wat Jezus deed voor u, te bedenken dat u een zondaar bent en dat u een vreemdeling bent, ver van God vandaan, en toch klopt er iets aan uw hart. Hoe weet u of u niet een van de kleine arenden bent? U bent ellendig en u zult ellendig zijn totdat u zich aan hem overgeeft. Waarom zou u dit niet tot een van de grootste dankdagen maken die u ooit had, door Jezus Christus aan te nemen voor als uw redder? Wilt u hierheen komen en bij het altaar gaan staan? Ik zal met u bidden als u wilt komen, elke zondaar, man of vrouw, jong of meisje, kerklid of geen kerklid. Kerklid, maakt u geen christen nu? Het altaar is open, wilt u komen? Elke zondaar die zou willen komen om de Heer Jezus Christus te aanvaarden, die werkelijk zou willen stoppen, sommige van uw denominatiemensen die graag zouden willen ophouden met te leven op dat kippenvoer. Stop ermee om te zeggen dat het goed is te horen tot dit of dat. Wilt u werkelijk weten wat de echte doop van de Heilige Geest is? Kom en ontdek het. Het altaar is open. We zijn gereed. Kom slechts overeind uit uw stoel. Kom meteen en kniel hier neer bij het altaar, zoals deze broeder die net gekomen is. Dankdag. O God, ik ben u zo dankbaar. Ik weet dat er heel mijn leven iets geweest is, Heer. Ik ben nooit bevredigd geweest. Ik heb geprobeerd. Ik dacht, volgend jaar zal ik het doen. De volgende week zal ik het doen. De volgende keer dat ik een uitnodiging hoor. Ik zal het op een of andere dag doen. Ik stel het uit en ik stel het uit. Maar Heer, ik weet dat er iets fout met me is. Ik zal altijd geloven dat er iets anders was. En nu, Heer, vanavond ben ik dankbaar voor de voorbereiding die werd getroffen door de Zoon van God, opdat mijn zonde, eigenlijk mijn ongeloof, van mij weg zou worden gewassen. Ik kom vanavond en kniel neer om de grote dankdagzegen te aanvaarden die Jezus Christus voor ons mij volbracht, toen hij voor mij stierf op Golgotha. Wilt u komen? Nu, er zijn mensen die hier knielen rond het altaar. Waarom staat u niet op om te komen? U hebt het willen doen. U hebt het geprobeerd. Denk even aan onze broeder Lyle Palmer. Onze goede, dierbare broeder. Hij zat in de tuin, zoals ik begreep, en hij keek naar zijn kleine meisje dat Crockett of zoiets speelde naar buiten en hij tuimelde om in zijn stoel en hij was dood. Voordat hij maar een beweging kon maken. U weet niet op welk ogenblik u hier zult vertrekken. U weet niet op welk ogenblik u zult gaan. Het zou nu vanavond nog kunnen gebeuren. Dus waarom komt u niet om het nu in orde te brengen? Kom toch, mensen. Kunt u niet voelen dat er iets trekt aan u? Ik weet dat er hier velen zijn die op deze plaats hier bij het altaar zouden moeten zijn. Alleen deze 6 of 7 mensen hier is niet wat hier binnen zit. Nu, als u mij gelooft en u hierheen kijkt naar het podium, er gebeuren dingen, gelooft u mij nu. Op een dag zal mijn stem verstomd zijn en u zult haar niet meer horen. U zou wensen dat u zou zijn gekomen. Zegt broeder Brennan, ik ben een kerklid geweest. Het maakt me niet uit wat u bent geweest. Zo is Nicodemus een kerklid geweest. En zo zijn Johannes, Petrus, Jacobus, Paulus en heel de rest van hen kerkleden geweest. Paulus was een kerklid totdat er iets gebeurde op een avond of op een dag was het en hij kwam. Hij was toen van een kerklid veranderd in een zoon van God. Wilt u niet komen? Oh, hij was opgeleid, hij was intellectueel. Hij wist dat hij opleiding had gehad op een van de grootste opleidingsscholen die er waren. Die van Gamaliel, een van de fijnste leraren die er in het land waren, maar hij wist dat hij iets nodig had. Wilt u niet komen? Nog één keer vraag ik u in, hetzij hier of door het land, ik vraag u waar u ook bent en wat, in wat voor samenkomst u ook bent op deze dankdag, bedenk. Ik word op de band opgenomen hier, niet alleen hier, maar ook in de hemel. U weet dat het wetenschappelijk bewezen is dat elke beweging die u maakt wordt opgetekend. Ze hebben dat bewezen. Denk maar aan de televisie die dat bewees. De televisie fabriceert niet het beeld. U bent het beeld, maar het brengt slechts dat wat u doet over in een kanaal. U bent daar, hoe dan ook. Ziet u, wanneer u een vinger beweegt, gaat die beweging de wereld rond. Elke keer dat u een kledingstuk aandoet, gaat uw uiterlijk de wereld rond. Het is opgetekend. Elke gedachte die door uw hoofd gaat, staat op een grammofoonplaat. En op een dag zal die grammofoonplaat ophouden te spelen. Hij zal in het album gedaan worden. En dan bij het oordeel zal hij terugkomen. Daar staat u met afgeknipt haar, bewerend een christen te zijn. Daar staat u met gedachten in uw geest tegen het woord. Op dat moment in uw gedachten. U kunt het niet verbergen. Bedenk televisie, de wetenschap weet zelfs dat het waar is. U staat daar op ditzelfde ogenblik, terwijl u weet dat u hier zou moeten zijn. Denk eraan dat wanneer dit wordt weergegeven op de dag van het oordeel, diezelfde gedachte die u nu hebt, regelrecht weer in uw gedachten terug zal komen. En dat zal precies geregistreerd zijn. De hele wereld zal zien dat het afgespeeld wordt. Wel, laat de wereld niet zo naar u hoeven te kijken op de dag van het oordeel met al de engelen daar. Want indien u zich hier voor mij schaamt, als uw foto nu wordt gemaakt, zal ik mij schamen voor op de dag van het oordeel. Want ik zalfde mijn woord en zond het tot u. U wilde het niet geloven, u verborg uzelf achter. Iets. Oh, zegt u, ik ben goed genoeg, ik heb dit gedaan, ik heb gedanst in de geest, ik heb in tongen gesproken, dat doen de heidenen ook. Ik jubelde, dat doen de heidenen ook. Hoe kunt u dan terugkeren tot het woord? Waarom nu niet tot hem komen? Why not? Waarom wacht u toch, geliefde broeder? Waarom draalt u zo lang? Jezus wacht op u om u te redden. Een plaats te geven in zijn geheiligd thuis. Plaats u als een van de leden van zijn lichaam. O, kleine arend, kom. Heer, ik ben dankbaar. Ik ben erg dankbaar. Dankdag aan u, Heer. Niet voor natuurlijk voedsel, hoewel dat ook, Heer. Maar, Heere, dit is de eindtijd en ik ben dankbaar voor dit geestelijke voedsel, Heer. Het geestelijke voedsel van de 7 zegels die waren beloofd geopend te zullen worden. U zegt, dat zal iets anders zijn. Nee, u kunt niet één woord toevoegen of afnemen. Het is daar reeds in, het is alleen verborgen, het is verzegeld. Velen begrijpen dat, zeg amen. Ziet u, u zegt, wel dat is een geheimnis, dat zal komen. Oh nee, het is reeds geschreven, u kunt er niet één woord aan toevoegen of er één woord afnemen. Ziet u, het is er reeds in, het moet zelfs worden geopenbaard in de laatste dagen. Wilt u niet komen? Kom nu, vrienden. Indien u het niet kunt verstaan, kom. Kniel dan neer en spreek er met hem over. Indien ik het niet aan u duidelijk kan maken, zal hij het doen. Want hij is de oplosser van alle twijfels. Sanctified troon in zijn geheiligde troon. Wilt u niet komen? Denk eraan dat hiervan een opname wordt gemaakt. Niet alleen op deze band, maar op Gods grote grammofoonplaat. Van een ieder van u, elke beweging, of u uw hoofd wilt buigen, uw hart buigen, wat voor gedachten er door uw geest gaat. Bedenk, het wordt hier op dit moment geregistreerd in de heerlijkheid en op de grammofoonplaat zal worden afgedraaid op de dag van het oordeel. Waar is uw beslissing? Hoe zult u wensen die te veranderen in die dag? Ik zal even wachten, omdat er nu vele rond het altaar zijn. Ziet u, misschien als ik dit nog iets langer zou aanhouden, misschien zou er nog één daar vandaan komen. Misschien ergens één in New York. Het zou iemand in Philadelphia of ginds in Californië of in Arizona kunnen zijn. Misschien zou er daar nog één kunnen komen. Voorganger, waar u ook bent, geef de uitnodiging nu niet op. We maken misschien nooit meer nog een dankdag mee. Dit zou de laatste kunnen zijn en de grammofoonplaten zouden vanavond voor de laatste keer opgenomen kunnen worden. De geluidsband zal één deze dagen aflopen. De grammofoonplaat zal dan worden genomen en in Gods album worden gedaan, ziet u. En er later zal worden teruggespeeld wat uw gedachten nu zijn. Zeg niet dat u niets anders wist, dat weet u wel. Maar niemand kan tot mij komen tenzij mijn vader hem trekt. En alle die me de vader mij gegeven heeft, zullen komen. Broeder, ik geloof dat als ik daar buiten ergens zat vanavond, met maar de minste gedachte, dan zou ik zeker hier komen zo hard als ik kon. Bent u aan het einde? Bent u zeker dat u zijn geest niet bedroeft? Laten we onze hoofden dan gebogen houden. Bent u er zeker van dat u zijn geest niet hebt bedroefd? Bent u er zeker van dat u heel precies hebt gedaan wat hij u vertelde om te doen? Bent u nu zeker? Denk, u zou misschien nooit meer een kans kunnen krijgen. De grammofoonplaat kan vanavond afgelopen zijn. Dit kan misschien alles zijn. Dit kan de laatste band voor u zijn. Bent u zeker dat u nu gereed bent? Als het zo is, dan laat ik het in uw handen in de naam van de Heer Jezus. Terwijl het koor zachtjes zingt, zal ik gaan bidden voor deze die hier beneden zijn. Ik ben een beetje een erg vreemde soort christen. Ik geloof dat God het redden moet doen. En ik geloof dat God het woord moet planten. Ik, de Heere, zegt de Bijbel in Jesaja, ik, de Heere, heb het geplant. Ik zal het bewateren, dag en nacht, opdat niemand het uit mijn hand zal rukken. Voor ik iemand vraag rond het altaar te komen met deze mensen, wil ik zelf voor hem bidden. Laat ons onze hoofden nu buigen. Dierbare Jezus, ik haalde net uw woord aan, dat uw profeet sprak. En ik weet dat de woorden van de profeten waar zijn. En u zei, ik de Heere heb geplant. Wel zeker, u hebt ze in het boek des levens van het Lam gezet voor de grondlegging van de wereld. Ik de Heere heb het geplant en ik zal het bewateren dag en nacht, opdat niemand het uit mijn hand zal rukken. Heren, deze mensen hebben waarschijnlijk vele uitnodigingen gehoord. Maar u bewatert het nog steeds, Heer. Hier zijn ze vanavond. Mogen ze gewoon loskomen vanavond, Vader. Van al de dingen van de wereld. Van al de zonden en moeite die in hun hart zijn. Mogen ze gewoon verstandig, eerbiedig in hun hart zich omkeren en zich verliezen in uw woord op dit ogenblik. En zeggen, Heere Jezus, diep in mijn hart heb ik altijd geloofd dat er iets was voor mij dat ik nog nooit heb ontvangen. Hoewel ik geprobeerd heb, zoals de uitdrukking werd gebruikt vanavond, om de hen te volgen. Maar er was iets wat mij vreemd scheen. Het klonk niet helemaal goed. En nu vanavond voel ik dat ik dichterbij kom. In de armen van het levende woord. Ik kom hier zo eerbiedig mogelijk met de oprecht gemoed. Ik heb me neergezet bij dit altaar. Ik heb zozeer verlossing nodig, Heere. Ik ben zo hongerig. Ik wil, Heer, dat u mij in uw armen houdt vanavond. Niet door enige emotie, maar door de geest der liefde. Neem mij in uw armen, dierbare God. Ik ben uw kind. Ik voel dat ik die arend ben waar ze over spraken. Vang mij op, Heer, ik spring. Ik ben opgestaan van mijn stoel en hier neergeknield. Vang me op, Heer, ik spring. Breng mij op uw vleugels, Heer. Weg van deze dingen van de wereld. Laat mij wegvliegen van de vuilheid van deze wereld. Van mijn slechte gewoonten. Van al mijn denominatietradities. Laat mij tot u alleen komen, dierbare God. Opdat uw heilige geest de vergeving van al mijn twijfels in mij zou mogen uitstorten. Mogen ik vanavond uw kind worden, pas geboren, en een nieuwe schepping vanavond. Vang mij, draag me weg boven het klokken van de hen. Draag me weg naar het arendsnest, daar waar ik kan worden gevoed met het woord van God. Totdat ik kan vliegen. Sta toe, dierbare God. Nee, mensen, zijn de uwe. Dit is mijn gebed met oprechtheid, biddend over een stervend volk. Sta toe, Vader. Ik bied mijn gebed aan in hun belang. Ik vraag het voor de heerlijkheid van God. Nu met onze hoofden gebogen, vraag ik mij af, u die hier nu rond het altaar geknield ligt, velen van u beweren christenen te zijn, maar u hebt gevoeld dat er altijd ergens iets was dat u niet bezat. U mag al deze religieuze handelingen hier hebben gedaan. U mag hebben gejubeld. U mag alle dingen hebben gedaan. U mag hebben gedanst in de geest. U mag in tongen hebben gesproken. En niemand kan daar iets verkeerds van zeggen. Dat is waar. Dat is allemaal goed. Maar ziet u, dat zijn de gaven van de geest zonder de geest. Indien de geest er was, zou dat gevoel u niet zo veroordelen. Gelooft u hier bij het altaar, werkelijk oprecht, dat God u op dit moment, terwijl u hier bent, alleen door de handeling van uzelf los te laten, niet door emotie nu, maar in werkelijk onvervalst geloof, zal ontvangen en u zal voeden met zijn woord, totdat u arende bent en zelf kunt vliegen. Indien u dat gelooft en u wilt dat God dat doet, steek dan uw hand omhoog, u die rond het altaar bent. God zegen u, ieder heeft zijn hand omhoog gestoken. Nu werkelijk rustig, ik zal toegewijde mannen en vrouwen gaan vragen, die God werkelijk kennen. Het is erg vreemd, maar het schijnt dat het toch zo is. De meeste van hen zijn mannen. Bij de uitnodigingen die ik doe, zijn het over het algemeen meest vrouwen. Maar hier zijn het allemaal mannen. Ik geloof dat er hier één vrouw is bij het altaar vanavond, misschien twee. Het zijn gewoonlijk vrouwen. Maar op een of andere manier, ik geloof dat het schijnt alsof vrouwen denken dat ik tegen hen praat. Het is niet zo, zusters. Drie, geloof ik dat er iemand zei. Ik kan niet over de bovenkant heen kijken. Goed, laat enige van uw toegewijde christenen hier komen en een ogenblik met mij in gebed staan. Op het altaar of waar u bent, op het podium. Iemand die werkelijk God kent, die weet hier een paar ogenblikken met hen te staan voor gebed. Daarna zullen we het gehoor heen zenden. Laat iedereen nu werkelijk eerbiedig zijn. Ga niet weg, kom gewoon hier en kom in het rond staan. Sommige van uw mensen die werkelijk geloven dat dit de waarheid is, dat wij in een ander tijdperk binnengaan. We zijn bezig het opnametijdperk binnen te gaan. U weet, de gemeente kan niet in deze toestand heen gaan en het kan op geen enkele manier beter worden. Het moet slechter worden. Hoeveel weten dat? Zeg amen. Het moet slechter worden en het kan op deze wijze niet gaan. Ziet u, er moet iets gebeuren en het is in beweging op dit moment, vrienden. Het is zover, het is in beweging voor de bruid. Dat is waar. Dat is zo spreekt de Heere. Komt u naar voren, toegewijde christenen, die wilt dat uw grammofoonplaat, om te ontdekken dat deze die oprecht komen, wilt u komen om met hen te bidden als uw broeders en zusters? Kom hier naar het altaar. Sta hier even een ogenblik omheen om te bidden. Wil nog iemand anders komen? Ga hier omheen staan, kniel gewoon neer bij hen. Loop maar waar u moet zijn, rond deze mensen. Uw vrouwen, lieflijk, nederig, bid voor hen. Dierbare God, help. Ik geef alles over. Ik geef mijn denominatie over. Ik geef mijn eerste huwelijk over. Ik geef mijn eerste man over. Ik geef alles over, Heer. Heeft u uw eigen ideeën over? Kunt u uw eigen ideeën overgeven aan Gods woord?
Be my blessed Savior, I render all. I surrender all. I surrender all.
Iedereen die nu gelooft in het gehoor, sta op. Laten we het nu samen zingen.
I surrender.
Geeft u alles over? Bent u gereed om het nu te zingen?
I surrender.
Nu u rond het altaar, als u zich werkelijk overgeeft, hef uw hand op naar hem en zing, ik geef alles over, ik geef mijn denominatie over, ik geef mijn denominatie over, ik geef mijn kerk over, ik geef mezelf over, ik geef mijn ideeën over, alles aan u, mijn gezegende redder, ik geef alles over aan u, mijn... Amen.
I surrender all. I surrender.
Meent u het werkelijk?
I render all.
Deze gedeelte. U hier nu bij het altaar, u hier die rond het altaar bent, die hebt gebeden. De gemeente heeft voor u gebeden, u hebt zelf gebeden. Nu er is slechts één manier waarop u gered kunt worden. Dat is door geloof. Zijt gij behouden, en dat door genade, de genade van God sprak tot u, bracht u tot het altaar, u zoekt Gods zegeningen, u zoekt zijn woord, u zoekt de Heilige Geest, u zoekt de gunstbewijzen van God. Indien u dat doet, en u kunt het werkelijk met heel uw hart, geef het over. Nu zie niet uit naar enige emotie, zie uit naar een waarheid. Een waarheid die uit uw hart is, door geloof. Heer, ik ben bereid alles te doen wat uw woord mij beveelt te doen. Ik geef mezelf over met alles wat in mij is. Indien u dat gelooft met heel uw hart, wil ik dat u opstaat en u opdraait naar deze gemeente, naar het gehoor. Heft uw handen omhoog en we zullen het samen met hen zingen. Ik geef alles over wat in mij is. God, naar mijn beste weten, alles wat ik ben, geef ik over. Stap op het podium hier, u die bij het altaar bent. Stap op dit podium, broeders. Regelrecht hierop, u allen die broeders en zusters bent. Kijk hier, gemeente, dan geeft een zuster een getuigenis. Broer Branham, ik behoorde tot een kerk, maar sinds kort ben ik niet. Ik ben er zelfs niet meer in. Overgegeven. Een zuster hier uit een denominatie, ik zei, ik behoorde tot een denominatie, we hoeven die niet te noemen. Zij is daar een arbeidster in, maar ze zei, broer Branham, ik wilde uitgaan tot de waarheid. Ik wil iets diepers dan dat. Zie, laat mij zijn woord citeren. Gezegend zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want ze zullen verzadigd worden. Nu u hier op het podium, die juist gekomen bent, indien u bereid bent om alles wat u bent over te geven, alles om het woord Gods te gehoorzamen. Niemand vertelde u deze week wat te doen. Indien u gereed bent om op dit ogenblik u aan hem over te geven, steek dan uw handen zo omhoog tot het gehoor. Nu u hier op het podium, zing het dan samen. Ik geef alles over, iedereen samen, in orde.
I surrender all. I surrender all. All to thee, my blessed Savior.
Gelooft u het werkelijk? Zeg amen. Zeg nog een keer amen. Zeg Heere, doorzoek mij. Beproef mij. En geef mij een gelegenheid. Dit is alles wat ik kan doen vanavond. Mijzelf aan u te geven. U kent de honger van mijn hart. U weet mijn verlangen. Uw belofte was om dat verlangen te vervullen. Nu, ik aanvaard het. En ik geef me aan u over. Allemaal samen.
I surrender all. I surrender all. All to thee, my blessed Savior.